Goedemorgen vrienden, het is een voorrecht om deze morgen hier te zijn en om zo'n introductie te ontvangen. Het doet me nog kleiner voelen. En ik was zeer dankbaar voor deze gelegenheid om deze morgen naar Phoenix te komen. Ik herinner mij dat toen ik voor het eerst naar Phoenix kwam, ik ongeveer 17 jaar oud was. Het is werkelijk sinds die tijd gegroeid. Buiten deze morgen, waar wij Phoenix binnenkwamen, konden wij nauwelijks onderscheiden waar wij Tucson verlieten en in Phoenix kwamen. Ze zijn bijna aan elkaar verbonden. Zoveel plaatsen zijn er ontstaan. Plaatsen waar wij wel eens heen gingen, zelfs ezeltjes reden in de woestijn, dat zijn nu motels en 10-cent winkels enzovoort. En natuurlijk toont dit dat ik ouder word. En dan zit ik hier naast mijn goede broeder hier, broeder Valdez. En ik zei wel, broeder, we waren aan het praten. En ik zei wel, natuurlijk, ik word oud. En ik besef dat mijn kilometers gaan aantellen. En ik zei, wacht tot u mijn leeftijd hebt of zoiets dergelijks. En ik was verrast te horen dat hij ongeveer 12 jaar ouder was dan ik. Dus ik voelde mij toen heel wat beter. Ik zei, broeder Valdez, ik wil u, hoe lang predikt u het evangelie al? Hij zei, 50 jaar. Wel, ik was nog een jong kind toen hij predikte. Ik zei dus, ik wil natuurlijk vanmorgen gewoon de dienst willen nemen, broeder Valdez. Ik ben een jonge man. En ik haat het hier zo'n beetje te staan en te proberen te spreken tot mijn oudste. En hij lachte alleen en zei, waarvoor denkt u dat ik hier naartoe gereden ben? Ik ben dus zeer dankbaar voor broeder Valdez. Hij vertelde mij over het hebben van een rusthuis hier buiten. Dat is werkelijk fijn, ik waardeer dat. Hij nodigde mij uit om over te komen en ze eens te bezoeken. En het is hier ergens bij New River. Ik weet niet of iemand van u weet waar het is. Ik ben er zeker van dat als er een Valdez achter staat, het in orde is. Zo. Dus telkens als ik naar een conventie kom, ontmoet ik gewoonlijk iemand die in de diensten genezen is of zoiets. En toen ik hier deze morgen aan de tafel stond, zat er hier een dierbare zuster, Herb geheten. Zij komt hier van Michigan. Haar zoon is hier de omroeper van dit christelijk station. En zij vertelde mij dat zij daar ginds in Flint, Michigan, in de samenkomst was. Ze had een gebedskaart en probeerde voor zich te laten bidden. En ze haalde het nooit. En ze was zeer ernstig ziek. En hier deze morgen geloof ik dat God de vrouw genezen heeft die hier net aan staat aan de kant van de zaal. Ik zei, wat een tijd nu, het is ongeveer 12, 14 jaar geleden en nu in de stad Phoenix genaamd. Phoenix is iets dat is opgebouwd van ruïnes. Ik zei, wel, dit is hetzelfde wat met u vanmorgen gebeurde. Vanmorgen geloof ik dat God u van een geruïneerde gezondheid tot een goede gezondheid opbouwde. Ik was gisteravond alleen maar aan het luisteren. Zoveel telefoontjes kwamen er. Ik ben nu uw buurman, ik woon in Tucson. En er waren zoveel oproepen dat ik niet uit kon gaan om ze allemaal te bezoeken. Zodat ik gewoon voor hen door de telefoon bad. En ze moesten dan hun nummers achterlaten. En er was een dame, 87 jaar oud, een oude christen. Zij was een poosje buiten haar verstand geweest. Ze schreeuwde op straat en riep tegen de politie dat iemand haar baby had weggenomen. 87 jaar oud, ziet u, haar verstand had haar verlaten. En ze was een lieve oude dame en ik heb haar nooit in mijn leven gekend. En Billy belde dus op en zei, ga onmiddellijk in gebed. De dame is er slecht aan toe en men denkt dat ze zal sterven. Ze is gewoon buiten zichzelf. Toen hing ik direct de hoorn op en ging de kamer in en bad. Binnen enkele ogenblikken sliep ze. Ze werd normaal gezond wakker. Had een volledig avondmaal met kip, met nog roomijs en cake toe. Jawel, u ziet het, God is soeverein. Hij is zo echt. U hoeft er niet te zijn. Vraag dit slechts. Ik geloof dat onze leider hier deze morgen, of iemand, of misschien was het broeder Valdes, in zijn gebed zei, wij hebben niet omdat wij niet vragen. Wij vragen niet omdat wij niet geloven. Ik waardeer het zingen van deze jonge mensen hier. Broeder Valdes, wij oude mensen, merkten de oprechtheid op van de jonge man die dat getuigenis gaf dat hij Jezus kende. Nu, we weten dat wij vaak deze kleine kwartetten en dat zingen hebben. Dit is het woord van een andere prediker. Broeder Valdes zei, soms komen ze als 13 in een dozijn. En omdat het vandaag de dag erop lijkt dat het een show is geworden in plaats van de heiligheid en oprechtheid die de Pinkstermensen eenmaal bezaten. En die oprechtheid van deze jongens, dat waardeer ik. De Heere zegen u jongens. En ik was, ik ben niet erg voor televisie, zoals u weet, ben ik er werkelijk tegen. En ik huur een huis daar ginds in Tucson, tot wij ons huis klaar hebben, waar wij ons thuis zullen hebben gevestigd, zo de Heere wil. En de dame die het huis verhuurt, is een fijne christin, vrienden. Maar zij had een televisie in huis. Wel, ik heb jonge kinderen en u weet hoe ze zijn. Ze rennen erop af. Dus enkele ochtenden geleden toen ik net thuis kwam van een reis met broeder Stromae. Ik weet niet of broeder Stromae hier vanmorgen is. Hij is de voorzitter van de afdeling te Tucson. Mijn dochtertje die hier achteraan zit, riep mij binnen om te kijken. En ze zei, we gaan de televisie aanzetten. Enige zangkwartetten of wat het ook was. Wel, nu, ik ben een zeer grote criticus en neem me dat niet kwalijk, maar ik kan niet anders zijn dan ik gemaakt ben. Als ik iets doe in tegenspraak met mijn eigen gesteldheid, ben ik een huichelaar. En ik zou dat voor u mensen niet willen zijn. Ik wil gewoon zijn wat ik ben en dan weet u waar wij staan. En ik denk dat ik een beetje te veel bekritiseer, maar ik had het gewoon in mijn hart om dat te bekritiseren, omdat het er voor mij net uitzag als een soort Hollywood show, gewoon een hoop toneel. Het leek niet op de heiligheid waarop het zou moeten lijken. En ze zongen deze liederen in rock'n'roll stijl. En met gouden pantoffels aan. En het is zo ver gekomen dat het evangelie een show is geworden. Wel, als dat het is, dan wil ik er niets mee te maken hebben. Ik wil iets dat echt een onverstand van vals is. En wij willen het zo houden. Ik geloof dat deze twee hier dit transponeren. Dus hoort u mij nu beter? Nu, aanstaande zaterdagmorgen, zo de Heere wil, heb ik het grote voorrecht om op de afdeling te spreken. Mijn eerste keer in Flagstaff, Arizona. De broeder Heer, ik ben zijn naam vergeten, is de voorzitter. Chester Earl, broeder Chester Earl. Ik had net de gelegenheid om hem deze morgen te ontmoeten toen ik de fijne evangelist hier van India de hand schudde, een Indische broeder. En hij zei dat ik daar de volgende zaterdagmorgen moet spreken. En u bent allen hartelijk uitgenodigd deze samenkomst bij te wonen. Wij hopen dat de Heer ons zal zegenen. Dan is er de volgende maandagavond een banket in Tucson. De Heer heeft mij de eer gegeven om daar op het banket te spreken op 21 december... in Tucson. U bent zeker hartelijk uitgenodigd om dat feestmaal die avond bij te wonen. En dan moet ik, zoals broeder Williams aankondigde, opnieuw hier terug zijn voor een soort kleine inleiding voor de conventie begint. En heb ik daar weer een storing, broeder Williams? Wat zegt u? Is dat beter nu? Dat is beter, fijn. Ik hoop zeker dat velen van u tijd kunnen vinden er een bij te wonen op elke dag en avond van de samenkomst. Dat begint op de 17e om 7 uur zondagmiddag. 1:30 zondagmiddag. Ik wil ook zeggen dat ik zo de Heere wil voor de zieken in deze samenkomst zal bidden. en alles doen wat ik kan om u te helpen. En predikerbroeders hier deze morgen van het gebied van Phoenix. De reden dat ik naar deze zaal hier kom is dat ik telkens wanneer ik kom maak ik gewoon een rondreisje als in een panorama en trek de gemeente rond. Iedere gemeente afzonderlijk. Dan vind ik het een beetje moeilijk omdat daar sommige van de kerken wat klein zijn. En we willen geen enkele broeder er buiten laten omdat zijn kerk klein is. En het maakt het dan moeilijk omdat de mensen er niet in kunnen. Dus ik dacht, we konden in één plaats samenkomen en ik zou er zelf zorg voor dragen. En we zouden elkaar gewoon hier ontmoeten en een dienst hebben. Gewoon een kleine evangelisatiedienst en bidden voor de zieken en zo. Voordat, misschien als ik op die andere overga, is deze beter hier? Dat is de band, in orde. Misschien zou het wat beter zijn als ik het op deze wijze deed. En ik wil dat mijn broeders hier van de gemeente, de voorgangers hier in Phoenix, weten dat dit de reden is dat we dat gedaan hebben om naar deze zaal te komen, zodat wij alles in één bepaalde plaats bij elkaar konden krijgen. En je kunt niet naar alle broeders gaan, er zijn er te veel. Heb je gezien hoeveel er deze morgen stonden? En dat is waarschijnlijk niet eens de helft. Je kunt ze dus niet allemaal van tevoren in die paar dagen die we hier hebben, voorafgaande aan de conventie, bereiken. En ik ben er zeker van dat wij in de conventie een geweldige tijd gaan hebben. U zult geweldige sprekers horen, deze broeder Cash is... Cash Hamburg. Maar hoeveel hebben hem wel eens gehoord? Hij is werkelijk een orkaan. Ja, excuseert u mij, ik behoorde dat niet op deze manier gezegd hebben. Maar is een broeder, maar ik was een keer bij hem. Weet u, ik begrijp niet dat u ooit naar mij komt luisteren als een man zoals deze hoort. Hij kan preken en hij raakt nooit buiten adem. En ik weet niet hoe hij het doet, maar hij krijgt er werkelijk veel uit. In mijn New York conventie ging onlangs met hem mee en hij wilde mij na de samenkomst mee uitnemen voor een diner. En ik ging een plaats binnen en ik was ongeveer klaar om weer naar buiten te gaan. Toen broeder, hij preekte over de hele vertieping en overal tot iedereen die er binnen was. Wel, hij is echt een karakter op zichzelf. En ik ben er zeker van dat u ook zult genieten van de broeder uit Californië. Hoe heet hij? Ik kan niet op zijn naam komen. Hij is een van de sprekers. Ik ben zijn naam ook vergeten. Maar hij is een krachtige spreker. En je zult van hem genieten. Er zullen daar waarschijnlijk voorname sprekers zijn. Zoals broeder Roberts en vele van de grote mannen van deze dag. Weet u. Dus ik ben dus dankbaar om aan een geschriftgedeelte te denken. Dat mij hier op het ogenblik te binnen schiet. En op een keer keek David uit op de ark des Heren die in de tenten stond en hij zei, hij zat samen met de profeet van die dag, Nathan, en dan zei hij, is het juist dat ik hier in een huis zou wonen, in een huis van zeder wonen en de ark van het verbond van mijn Heer onder een tent? En de profeet zei tegen hem, doe alles wat u nu hart is, David, want God is met u. Dat is alles wat hij wist te zeggen. Maar die nacht ontmoette de Heere de profeet en zei, ga zeg mijn knecht David, dat ik hem van achter de schaapskudde wegnam, van het weiden van die paar schapen, weet u. En ik heb hem een naam gegeven, zoals de voorname mannen, niet de beroemdste naam, niet de grootste naam, maar gerekend tot de grote mannen die in die tijd op aarde waren. En ik dacht, de genade van God aan David daar. En ik dacht, ik kon er zelf toegerekend worden. Wanneer ik het voorrecht van deze dag bemerk waarin wij leven, de sluitingsdagen van de wereldgeschiedenis, en gerekend te worden onder zulke mannen, die zoals wij deze samenkomsten hebben bijgewoond. En de Heere zegene u rijkelijk. Nu, mijn goede vriend broeder Valdez zei, broeder Branham, ik moet geloof ik om 9:45 of 9:45 vertrekken. Ik ga daar aan het einde zitten, zodat ik uw spreken niet zal storen. Hij is eerder in de samenkomsten geweest. Ik ben wat traag en moet denken, weet u, wanneer ik spreek. En ik schrijf mijn geschriftsplaatsen hierop en een aantekening misschien. Maar dan moet ik in mijn gedachten teruggaan en bedenken wat de Heer mij zei te zeggen. Weet u, en ik moet op hem wachten. En ik ben een beetje traag en ik hoop dus dat ik u vanmorgen niet te lang houd. Ik vroeg broeder Williams. Ik zei, broeder Williams, hoeveel tijd heb ik? Ik zei, nee, ik had een schriftplaats hier waarover ik zou kunnen spreken. En waar ik ongeveer 30 minuten of zoiets voor nodig zou hebben. En dan iedereen naar huis laten gaan. En ik zei, maar ik zou graag een kleine onderwijzing houden als het mogelijk is over hetgeen wat naar mijn mening iets voor u zou zijn vandaag. Iets dat u met u mee naar huis kunt nemen om over na te denken. En ik ben echt niet om 3:30 of 4:20 opgestaan vanmorgen. En heb me klaargemaakt hier te komen om alleen maar gezien te worden. Ik geef er niet om gezien te worden. Ik kwam hier en studeerde gisteren op enkele schriftplaatsen die ik had opgeschreven. Voor iets waar ik oprecht over gebeden heb. En ik dacht dat misschien daardoor iemand geholpen kon worden. Wij hebben geen tijd voor shows en mooie sier. Wij moeten ernst maken met de zaak. Ik geloof dat Jezus spoedig komt. En nu, dit wordt opgenomen. En mogelijk kan iemand de band krijgen. En ik zou graag deze verklaring willen afleggen. Dat ik soms vele malen echt verkeerd begrepen word. En vaak bellen mensen mij weer op en zeggen, broeder Branham, was dit het licht waarin u het bedoelde? En soms zeggen we iets, maar u moet het weten te benaderen met de terminologie waarin ik het bedoel. En ik zeg soms dingen die misschien wat tegengesteld zijn aan iemand anders geloof. Ik wil dat u dit duidelijk begrijpt, aan wat iemand gelooft. Maar ik heb een boodschap van de Heer, waardoor ik op die wijze rondtast. En anderen mogen denken dat het van de duivel is, anderen mogen vinden dat het onzin is. Nou, voor mij is het leven. En ik bedoel niet verschillend te zijn wanneer ik dingen zeg die anders zijn, of misschien wat kwetsend of snijdend voor de mensen. Ik bedoel het niet in dat licht. Als ik het zo bedoel, dan ben ik een huichelaar. Ik zeg het in het licht van het voortgaan naar God. Ik zeg het met het oog op dat mensen God beter leren kennen. En ik zeg het niet omdat het iets is dat ik zelf bedacht heb. Het is iets dat ik van God gekregen heb. En wanneer het nu gebeurt dat ik op een van deze conventies spreek over iets wat de mensen kwetst, of ik geloof dat niet op die manier. Wel, ik heb vaak deze ruwe verklaring afgelegd en mijn vrouw die daar naar mij zit te luisteren weet dat er niet veel formaliteit bij mij is. Net zoals wanneer u kip eet en u op een bordje stuit. Nu, geen enkele echte kipliefhebber werpt ooit die kip weg. Omdat men op een bordje stuit. Hij werpt gewoon een bordje weg en gaat door met kip eten. Hetzelfde met het eten van kersentaart. Als ik een pit aantref, dan werp ik nooit die taart weg. Dus ik gooi die pit weg. En wat ik hier zeg, dat kan daar lijken. In welke samenkomst ook, als dit voor u een pit lijkt, leg dat dan gewoon aan de kant en zeg, sta mij toe dat ik er niet zoveel over weet als u. Dus u gaat dan gewoon voort en eet wat u denkt dat juist is. En ik vertrouw er nu op dat de Heer zijn woord zal zegenen. Ik ben een vastgelovige van het woord en enkel het woord. Gewoon het woord alleen. En dat is de boodschap die de Heer mij gegeven heeft. Wij verschillen de een van de ander. Ik heb deze morgen mijn broeders opgemerkt, zendelingen, evangelisten en voorgangers die hier staan. Misschien 100 of meer die hier staan. Elk van hen is bekwamer om hier te staan en te spreken dan ik. Daar ben ik zeker van. Maar ziet u, ieder van ons, de een kan de plaats van de ander niet innemen. De een kan niet de boodschap van de ander nemen. Ziet u, wij hebben onze verschillende wegen. God is soeverein. Wie zou in het begin God kunnen vertellen hoe de dingen te maken toen hij er enkel alleen was? Zie? En als wij eeuwig leven hebben, er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat is God. Als wij dus eeuwig leven hebben, dan waren wij toen reeds met God, een deel van God. Wij waren zijn attribuut. Wij zijn nu zijn attribuut. En omdat in het begin was het woord en een woord is een uitgedrukte gedachte. Wij waren dus zijn gedachte toen in woord uitgedrukt en zijn geworden wat wij zijn. Dat is de reden dat onze namen, misschien niet die wij nu hebben, maar onze namen waren in het boek des levens van het Lam gezet voor de grondlegging der wereld. Zie? En als hij daar toen niet was, zal hij daar nooit zijn. Zie? En Jezus kwam om al diegenen te verlossen. Dat zijn diegenen wie namen in dat boek waren. Ziet u, hij wist het. De pottenbakker, zoals Romeinen 9 ons zegt. Wie kan de pottenbakker vertellen? Kan het alleen zeggen, maak mij zo of zo? Zie, nee, God moet al zijn attributen demonstreren. En dus moet hij het ene vat eren en de andere ter ere maken, om die ene natuurlijk goed te laten uitkomen. Wel nu, maar hij is soeverein, zie. Niemand kan hem vertellen wat hij moet doen. En hij maakt ons verschillend. Wij worden zelfs in de Bijbel verteld dat de sterren verschillen de een van de ander. De ene ster verschilt van de ander. U weet dat het in de hemel een verschil is. In engelen. Engelachtige wezens. Er zijn engelen. Er zijn engelen, cherubijnen en serafijnen. En er zijn verschillende daar. En wij zijn allemaal verschillend. En God heeft grote bergen. Hij heeft vlakten, prairies, gras, woestijn, water. Zie, hij is verschillend. Hij is een God van verscheidenheid. En kijk naar zijn mensen hier deze morgen. Sommigen van ons zijn wit, sommigen zwart, sommigen bruin, sommigen geel, sommigen rood. Zie, het is zijn volk. Hij is een God van verscheidenheid. En dus denk ik dat hij hetzelfde heeft onder zijn predikers. Laten we nu even onze hoofden buigen voor gebed. En ik mag dit nu wel zeggen voor wij het woord lezen. Ik weet dat als ik het wat te lang maak en u moet opstaan en naar buiten gaan, ik zal het begrijpen, zie. Ik zal het volkomen begrijpen. Nu laten wij bidden. En terwijl wij bidden met onze hoofden gebogen naar het stof waaruit God ons nam, is er iemand hier die zou willen dat er in het gebed aan hem gedacht werd? Steek slechts uw hand omhoog. Hij weet precies wat er in uw hart is onder die hand. Dierbare hemelse Vader, wij naderen u plechtig met onze hoofden naar het stof gekeerd waaruit u ons hebt genomen. En in onze gedachten bedenken wij dan dat u op een avond Abraham zei of hij de zandkorrels kon tellen die op het strand waren. En toen vertelde u hem naar de sterren te kijken. En kon hij ze tellen? Natuurlijk was dat onmogelijk. En u zei hem dat zijn zaad ontelbaar zou zijn als de zandkorrels aan de kust en als de sterren die de hemelen verlichten. Nu, ons verstand, onze gedachten, onze overwegingen in ons verstand, zoals we onze hoofden naar het zand buigen waar we vandaan komen, dan kijken onze harten naar de hemel waar wij heen gaan, van zand tot sterren. Daar wij Abraham's zaad zijn, dood in Christus, zijn wij Abraham's zaad en volgens de belofte erfgenamen met hem. En we zijn hier deze morgen gekomen om gemeenschap te hebben rondom het natuurlijke voedsel des levens, hetwelk wij gebruikt hebben om dat uit de weg te krijgen. En nu zijn wij verlangend naar u om ons van dat hemelse manna te geven. Dat voedsel dat ons sterkte zou geven aan het leven dat in ons is. Zoals het bloed dit voedsel nu wegdraagt om het te versterken om meer cellen te maken, om ons te versterken voor de dag, mogen wij van Christus ontvangen. Opdat hij vanmorgen door het woord in onze geesten mogen komen en ons versterken voor het uur waarin wij leven. Want de dag is ver gevorderd en de avondschaduwen vallen. Het avondlicht is hier en wij zullen spoedig luisteren naar de oproep om naar boven te komen. En wij willen voor dat uur gereed zijn. Help ons zo, Vader. En er is geen mens waardig om het boek te openen of de zegels ervan los te maken. Maar het lam, dat vanaf de grondlegging der wereld geslacht was, kwam, nam het boek en maakte de zegels los. O lam van God, kom deze morgen, open het boek voor ons. En laat ons met u erin kijken, Heer, en zien wat wij moeten doen om bereid te zijn voor dit uur. Zegen elke gemeente. Zegen de komende samenkomsten, elk van hen. En onze kleine samenkomst. Om ons te verenigen met degenen die komen. En mogen wij, wanneer wij hier vandaag vertrekken, in het staat zijn zoals diegenen die van Emmaus kwamen. Om te zeggen, branden onze harten niet in ons. Terwijl hij onderweg tot ons sprak. Sta er toe, Vader. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, tot u die het zou willen opslaan. Gewoonlijk houdt u ervan met een prediker mee te lezen. Wanneer hij gaat lezen om te zien waarover hij spreekt. Indien u uw Bijbels hebt en u zich wilt wenden naar Matteüs het 4e hoofdstuk. En nu ga ik voor ik spreek mijn tekst geven. Min of meer wil ik het zo'n beetje onderwijzen en bespreken naarmate wij vorderen. En dit heb ik betiteld, op de een of andere wijze, ik weet niet waarom, heb ik dit de oogsttijd genoemd. En wij gaan een schriftlezing hebben om deze gedachte op te baseren, om van hieruit de samenhang van de tekst te verkrijgen. We zullen Matteüs het 4e hoofdstuk lezen, een deel daarvan. Dit zijn de verzoekingen van Jezus. Nadat hij vervuld was met de Heilige Geest, werd hij in de woestijn geleid. Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Ik wil het vierde vers nogmaals een beetje benadrukken, maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Nu als onderwerp zou ik dit willen nemen, iedere woord dat uit de mond Gods uitgaat. Houd dit nu in gedachten terwijl wij spreken. Jezus zei eens in Johannes 6, vers 48, ik geloof dat het juist is wat ik het deze morgen noteerde, ik ben het brood des levens. Dat was op het feest van het Pascha. Toen de Joden hun kosher aten, ter herinnering aan het manna dat in de woestijn viel. En zij dronken daar uit een bron die de rots vertegenwoordigde die in de woestijn was. En ze hadden een geweldige tijd. En Jezus riep het in het midden uit en hij zei, ik ben het brood des levens. Uw vader aat er mannen in de woestijn gedurende een tijdsruimte van 40 jaar. En zij zijn alle dood. Maar ik ben dat brood dat van God uit de hemel komt. Indien een mens daarvan eet, zal hij niet sterven. En voor de rots zei hij, ik ben die rots die in de woestijn was. Ik ben die rots waaruit uw vader dronken. Wat zeiden ze, u bent een man van niet meer dan 50 jaar oud en zegt dat u Abraham gezien hebt. Nu weten wij dat gij een duivel hebt en gek zijt. En Jezus zei, voor Abraham was, ben ik. Zie, ik ben was de vuurkolom die in de struik was die tot Mozes sprak. En als u dat wil uitzoeken, in naamwoorden en voornaamwoorden, niet ik was, ik zal zijn, ik ben, is tegenwoordige tijd, heel de tijd. Laat ons hier aan denken dat hij dit zei. Hij zal nu, ik ben dat brood des levens. Hoe kon deze man nu brood des levens zijn? Dit is wat wij ons afvragen. Mijn lichaam is brood, zei hij. En hoe kon nu deze man brood zijn? Dat is wat eigenaardig, maar raak daar niet door in de war. De mensen van zijn tijd waren erover verward. Zij wisten niet hoe deze man eigenlijk zelf brood kon zijn. Ook in Johannes 1 is het ons op deze manier gegeven dat in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord was vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus het woord werd het brood. Het woord en het brood zouden hier hetzelfde moeten zijn, omdat Jezus het woord is en hij het brood is. Nu, hoe kon hij brood en woord zijn? Het zou verwarrend worden voor het vleeselijk verstand. Maar wij hopen vanmorgen dat er onder ons geen vleeselijke verstanden zijn. Maar er een geestelijk verstand onder ons is, zodat wij zouden kunnen begrijpen wat de Vader ons hier probeert bij te brengen. Ik zie dat deze woorden raadselachtig zijn, maar ze zijn tegelijkertijd schriftuurlijke waarheid. Zie? Hoe kon deze man nu brood zijn? Dat is wat ze zeiden. Dat is wat geloof ik Josephus velen van u geschiedkundigen Zoals ik het bestudeerde, ik schrijf nu een boek, mijn commentaar op die eerste vier hoofdstukken van Openbaring en hoop het binnenkort uit te geven. Het zal een dik boek zijn. Verder zal ik een brochure hebben van elk gemeentetijdperk. En ik bestudeerde de kerkgeschiedenis. Het was ergens in mijn gedachten, ik geloof dat het Josephus was, een van de vroege schrijvers in ieder geval, die zei dat deze Jezus van Nazareth, die uitging om zieken te genezen, zijn discipelen groepen hem op en aten zijn lichaam. Ze namen het avondmaal. Men dacht dat ze zijn lichaam opgroepen en zijn lichaam aten. Nee, wij eten echt het avondmaal of nemen het avondmaal in symbolische vorm van zijn lichaam, omdat hij het woord was. Nu, dit is raadslachtig. En tegelijkertijd zijn er schriftplaatsen en Jezus zei, alle schrift moet vervuld worden. Wij willen onze gedachten altijd afsnijden van iets dat tegengesteld is aan die schrift. Verlaat nooit, geen enkele keer de schrift voor iets, geen enkel woord ervan. Blijf precies bij die schrift. Nu, God moet de mensen op een dag oordelen. En als hij de mensen zal oordelen door een kerk, welke kerk zal het dan zijn? Men zegt de katholieke kerk. Wel, welke katholieke kerk dan? Omdat zij geschilpunten hebben met elkaar, erger dan met ons. Ze verschillen. Ze hebben al die verschillende vormen ervan. De Roomse en de Orthodoxe en de Jezuïten en vele verschillende richtingen ervan. En ze grijpen elkaar zeker bij de keel. Dus welke van die katholieke kerken? En als je het doet door de protestantse kerk, welke protestantse kerk? Elk een verschilt van het ander. Maar hij gaat de wereld oordelen en hij moet een standaard hebben om de wereld door te oordelen. Of hij zou onrechtvaardig zijn om ons nu te laten gaan en dit leven te leven zonder een standaard om geoordeeld te worden. Wie zou juist zijn? Waar zou u kunnen vertellen wat juist was? Er moet een standaard zijn. En hij zei in zijn Bijbel dat hij de wereld zou oordelen door Jezus Christus. En wij lezen hier dat Jezus het woord is. In Hebreeën 13 vers 8 staat er, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Daarom dus zal hij de gemeente oordelen door hun houding tegenover Christus die het woord is. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van iedere woord dat uit de mond Gods uitgaat. Niet uit de mond van de mens, niet vanuit het seminarie, niet vanuit de gemeente, maar uit de mond Gods. De mens moet daarbij leven en bij dat alleen, niet de uitleg van een mens, maar Gods eigen woord. Wel, zegt u, er is hier een fout. Wel, als dat zo is, is God er verantwoordelijk voor. Hij bracht het mij, ziet u. Dit is wat ik moet nemen, hier precies wat hij zei. Nu, als dit een beetje verwarrend is over een man die brood en woord is, laat ons dit nu gaan onderzoeken. Laten wij het uitvinden. Want de schriften zijn allen waar. En ze kunnen nooit gebroken worden. Elke schriftplaats zal vervuld worden. Ongeacht hoe vreemd het lijkt, dat het altijd vervuld zal worden. Wat als broeder Williams of iemand van de broeders hier onze bed overgrootvader vanmorgen, beide op het toneel zouden kunnen verschijnen en zeggen, wel, laat ze televisie zien. En misschien profiteerde er iemand toen in hun dag en zei, er zou een tijd komen dat u een stem rond de wereld kon horen. Ze zouden zeggen, wel, laat die arme oude kerel met rust, hebben ze verstand verloren. En er zal een tijd zijn dat kleur gewoon door de lucht zal stromen. Het is hier nu. En men zal aan een kleine knop draaien en u zult over de wereld mensen en dergelijke zien bewegen, direct op het scherm. Wel, zou men zeggen, die arme oude kereltje. Maar nu hebben wij het. Vanmorgen precies in deze ruimte, en ik wil dat u zich daarvan bewust wordt, voordat wij verder gaan, dat God in deze ruimte is. De auteur van dit woord is hier. Dus het doet er niet toe hoe u gekleed bent, of op welk niveau u leeft, in het leven of in wat voor huis u woont, of met welk soort wagen u rijdt, of hoeveel opleiding u hebt gekregen. God kijkt naar uw hart. En hij kijkt in mijn hart. En wij worden geoordeeld naar ons hart, zelfs niet naar onze woorden. Ons hart oordeelt ons. Vanuit het hart spreekt de mond. En als het zo niet is, is het huichelarij. Nu, in deze ruimte nu komen menselijke wezens. Vormen van menselijke wezens die hier doorheen gaan van over heel de wereld. Stemmen, gezang. Het is nu, in deze ruimte. Maar ziet u bent slechts beperkt in uw zintuigen tot een bepaald percentage van waarneming. Maar nu kunt u het kristal nemen of de lamp of wat ook in de televisie is en het aanzetten en met het toestel datgene aftasten wat op die ethergolven zit en het in een kanaal dirigeren en zo 10 mensen oppikken. Iemand in Australië, Zuid-Afrika of waar ook, India of waar het ook mag zijn. U kunt hier staan en op een scherm zelfs de kleuren van de kleren zien die zij aan hebben. De kleur van de bomen en elke beweging die ze maken. Zet gewoon de televisie aan en kijk of dat niet zo is. Dan moet het ergens voor onze ogen verborgen zijn. Datzelfde dat hier nu voorbij gaat. Het ging hier langs toen Abraham God hoorde zeggen, kijk omhoog naar de sterren. Het was hier toen Elia op de berg Karmel zat. Het was hier toen Adam hier was. Maar men heeft het nu pas ontdekt. En zo is God hier en de engelen. En op een dag zal het net zoveel realiteit zijn als televisie of iets anders het is, omdat de geest ons in dat onsterfelijk leven zal brengen. Dan zullen wij het begrijpen. Dus dan spreken wij van zijn woord. Nu, wij zullen proberen God de grote schepper, laten wij proberen te spreken over de vorm de natuur. Hem eerst in de natuur oppakken om het terug te brengen tot het woord. Nu, de natuur loopt parallel met het woord, omdat God een schepper van de natuur is. Wanneer u de wijze ziet waarop de natuur werkt, ontdekt u dat dit de manier is. Dat was mijn eerste Bijbel, te ontdekken hoe de natuur was. Ik bemerkte God in de natuur. En tarwe is een natuurproduct brood. Men maakt er brood van. Dat het natuurlijk lichaam onderhoudt. De natuur bevat vele geheimen. Dat was mijn eerste maal dat ik God ontdekte door de natuur in het oog te houden. Ik zag dat er iets moest zijn. En ik heb geen opleiding. Daarom spreek ik veel door middel van de natuur. En ik probeer niet onwetendheid te ondersteunen, maar ik probeer te zeggen dat u zelfs geen opleiding hoeft te hebben om God te kennen. Johannes de Doper, de voorloper van Christus, toen hij de woestijn uitkwam, wel ons werd geleerd dat hij op 9-jarige leeftijd de woestijn inging en dat hij daar bleef omdat zijn taak belangrijk was. Zijn vader was een priester en in die bepaalde lijn van priesterschap of denominatie zei zijn vader, oh, nu Johannes, je weet dat je de Messias moet introduceren. Weet je, die broeder, zus en zo is precies geschikt voor de Messias. Johannes moest er dus vandaan gaan. Hij zou in de woestijn tot zichzelf komen omdat het Gods keuze en helemaal niet de keuze van een mens moest zijn wie de Messias zou zijn. Dus ging hij ongeveer op 9-jarige leeftijd daarin. En merkt u op dat toen hij er op 30-jarige leeftijd uitkwam, zijn preken niet als van een theoloog waren. Hij gebruikte geen hooggrote, hoogdravende woorden, maar het ging allemaal over de natuur. Hij zei tot die kerkmensen van die dag, gij, generatie van slangen. Dat is wat hij in de woestijn zag, slangen. Hij haatte slangen. Zij waren vergif. In hun giftanden hadden zij dodelijk vergif. En hij sprak dat uit over de kerk van die dag. Gij stel giftige slangen, wie heeft u gewaarschuwd om de komende toorn te ontvlieden? Begin niet te zeggen, wij behoren hiertoe, wij zijn de Jezuïten, of wij zijn de zus en zo, of wij behoren tot de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, of wat het ook is. Begin niet te zeggen dat u dat hebt, want ik zeg u dat God in staat is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. En ook de wijl. Dat is wat hij in de woestijn gebruikte. Hij ligt aan de wortel van de boom. En elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt afgehouden. En in het vuur geworpen. Ziet u, hij zou geen boom opkappen die vruchten voortbracht, want hij leefde van de vrucht van die boom. Maar de boom die geen vrucht voortbracht. Oh, hij zou gewoon heel de schrift kunnen nemen die zo geïnspireerd is, dat alles daarin rond Jezus Christus past. U ziet, elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt afgehouden en in het vuur geworpen, enzovoort. En u ziet het, hij gebruikt zijn boodschap in de sfeer van de natuur. En wij willen dat u nu onder ogen ziet, dat wij gevonden hebben dat hij zei, ik ben het brood en de mens zal leven van ieder woord en ik ben het woord. Ziet u? Wij willen dus in de natuur teruggaan. Heel vaak merk ik dat ik dat moet doen. En de natuur loopt over dezelfde schaal. Neem er de tijd voor en let op alle vogels die bijeen komen, weggaan en het veld die gaan om te gaan eten. Let op al het vee, wanneer het buiten is en buiten verspreid in het veld, terwijl ze eten. Werp je hengel uit, de vissen komen bijten. Maar dat vee, die vogels in de bomen bij elkaar duiken en dat vee zich aan de kant verzamelt, dan kunt u even goed uw lijn ophalen. Ze zullen niet bijten, omdat de natuur steeds weer in samenhang verloopt. En zo loopt het woord van God in samenhang. God had altijd alles wat hij op dezelfde wijze doet fungeren. Hij beslist bij het begin, toen de mens zijn gemeenschap met hem verloor, dat hij hem zou redden door het gestorte bloed van een onschuldige. En hij heeft nooit zijn methode veranderd. Wij hebben geprobeerd hem erin op te leiden, het lid te maken en gebedeld erin te komen, hem erin te slaan of erin te jubelen. Hij blijft nog steeds hetzelfde. Alleen bij het gestorte bloed ontmoet God een gelovige. Nu, we kunnen een wereldraad van kerken maken waar iedereen samenkomt. Het zal nooit werken en het heeft nooit gedaan en het zal het nooit doen. Daarom ben ik tegen dat systeem. God heeft een systeem. U hoort het vandaag zeggen, al de kerken komen samen. Het zal een wereldraad van kerken zijn, want Jezus bad daarvoor. Opdat wij allen één zou zijn. Wel nu, zie, dat is vleeselijk gezind zonder de geest te kennen. Jezus zei, opdat zij één zijn, Vader, zoals u en ik één zijn. Amen. Niet opdat een mens over iets zou heersen, dat zal nooit werken. De ene denominatie wil over de andere heersen en de ene mens over de andere. Maar opdat u één zou zijn met God, zoals Christus en God één waren. Dat is wat het gebed betekent. Hij was het woord. En Jezus bad dat wij het woord mochten zijn. Hem weerspiegelend. Dat is zijn gebed om beantwoord te worden. Ziet u hoe Satan het verminkt naar het vleeselijk verstand? Maar dat was Jezus' gebed helemaal niet. Dat wij alle zouden samenkomen en alle één bepaalde geloofsbelijdenis zouden hebben enzovoort. Telkens wanneer men dat doet, gaat men verder en verder van God vandaan. Hij wil dat wij één zijn met God. En God is het woord. Elk individu moet in zijn hart zo één zijn met God. God weet dat dit al deze dingen zo uitwerkt. En dat is hoe wij God soms vinden door naar de natuur te kijken. De seizoenen die opeenvolgen bewijzen God. Dat is waar ik het eerst bemerkte, hoe dat er een leven is dat opkomt in de lente. Zijn leven geeft en zaad produceert, sterft en de grond ingaat, terugkomt in de opstanding. Gewoon opeenvolgend. Wij zouden er uren aan kunnen besteden. Maar kijk hoe dit verschilt met, zoals bij onze zendelingbroeder hier in India. Ik vind er velen daar ginds en over de wereld die geloven in reïncarnatie. Dat zij dat u hier sterft als een mens en u terugkomt als een vogel of een dier. Zie, dat klopt niet met de natuur. De natuur toont dat ditzelfde zaad de grond inging en dat ditzelfde zaad weer opkomt. Zie, dezelfde Jezus die heen ging is dezelfde Jezus die terugkomt. Halleluja. En dit lichaam zal, wanneer het in de grond valt, niet terugkomen als een bloem of iets anders. Het zal terugkeren als een man of een vrouw. We zien het in de natuur, hoe het gaat. Het moet door de koude wereld gaan en rotten enzovoort. Maar het leven wordt bewaard als er nog enig leven in is. Maar als dat zaad niet kiemkrachtig gemaakt is, zal het nooit opnieuw opstaan. Het kan niet opstaan en er is niets in om het op te wekken. En wij, als wij slechts een zogenaamde christen worden, er zijn twee gemeenten in de wereld, de natuurlijke gemeente en de geestelijke gemeente, en we worden allemaal christenen genoemd. Maar de natuurlijke gemeente kan niet opstaan. Zij is nu bezig op te staan in de wereldraad, de raad der kerken. Maar de christen staat op om Christus te ontmoeten, omdat zij een bruid is die heen gaat om hem te ontmoeten. Er is een verschil in. De natuur bewaart deze geheimen voor ons en wij kunnen hen zien als we op hen letten. En we zien dat het christendom de waarheid spreekt over dood, begrafenis en opstanding. En als daar dan een tarwebrood is waarvan wij weten dat wij er allen van leven, en we weten dat er slechts één manier is waarop wij ooit kunnen leven, en dat is door het opnemen van dode substantie in ons lichaam. U kunt op geen andere wijze leven. Ik ontmoette niet lang geleden een vegetariër en hij zei, broeder Brennan, ik had veel vertrouwen in u tot ik u hoorde zeggen dat u spek met eieren eet als ontbijt. Zie? En hij zei, hoe zou een godvruchtig man zoiets kunnen eten? Zie? Ik zei, wel, wat is er verkeerd mee? Alle dingen zijn onrein, maar het wordt geheiligd door het woord van God en gebed. De Bijbel zegt, indien gij een goede prediker van Jezus Christus zijt, zult gij de broeder deze dingen helpen onthouden. Zie, alle dingen worden geheiligd en niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging wordt aanvaard. 1 Timotheüs 4. Nu, wij bemerken dat dit waar is. Ik zei dus, of liever gezegd, ik zei, wel, moet u ook niet iets dat dood is eten? Oh, beslist niet. Ik zei, indien u ook maar enigszins leeft, moet u leven door een dode substantie. Als u brood eet, stierft de tarwe. Als u bladgroente eet, stierft het. Wat u ook deed, zelfs bij melk, drinkt u de bacteriën. U moet wel. U kunt alleen leven van dode substantie. En als het dan iets moest sterven, zodat wij lichamelijk zouden kunnen leven, hoeveel te meer moest er iets sterven, opdat wij voor eeuwig zouden kunnen leven? De dood is ervoor nodig. Om het te doen. Brood. Als wij zien dat Jezus zei, ik ben het brood. En daar is een tarwebrood. En dat was niet dat soort brood. Dan moeten er dus twee soorten levend zijn die door brood onderhouden worden. Het zou ons daartoe leiden. Er kan geen, hij is het niet. Hij was geen tarwe. En hij was geen woord. Hij was vlees. Er moet dus tweeërlei leven zijn. We weten dat tarwe sterft omdat wij lichamelijk leven. Zoals ik al zei, Jezus het woord brood stierf zodat wij eeuwig zouden kunnen leven. Hij was het woord brood. Nu let op, houd dat in je gedachten. Nu om te bewijzen dat Jezus woorden waar zijn, zien wij hierin, in de natuur, hoe het gaat. Nu laten we naar de schrift gaan, om het opnieuw uit te zoeken, terug de schrift in, totdat wij tot onze hoofdtekst komen. In de hof gaf God zijn eerste gezin het woord van God om te leven van ieder woord. Het eerste gezin dat hier op aarde was gezet, was eeuwig leven gegeven, zolang zij bij Gods woord bleven. Dat was zijn plan. Ik ben God, zei hij. Ik verander niet. Dat is nog steeds zijn plan. Het is nog nooit zijn plan geweest om de mens te laten leven door een geloofsbelijdenis of organisatie of door mensen gemaakte regels, maar van ieder woord dat de mond van God uitgaat. Nu, om terug te gaan in Genesis, waar het begin is. Genesis betekent het begin. Wij ontdekken dat God zijn eerste gezin eeuwig leven gaf, zolang zij in dit woord bleven en door dit woord leefden. En toen zij slechts één schakel in de keten van belofte braken, trof de dood hen, waar ook een belofte was. Het is een ketting. U hangt ermee boven de hel. En dit is het enige wat u er doorheen zal dragen. Wanneer de gelovige een schijngelovige wordt en leeft op één woord dat in tegenspraak is met dit woord, snijdt hij zijn gemeenschap met God af. Eén schakel gebroken. En vergeet niet dat uw geloof in dit woord als een keten is. Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dat is juist. Het heeft die sterkte omdat dat alles is wat het zal houden. En als er iets in dat woord is dat voor u raadselachtig is, iets dat u anders hebt gehoord, maar men zei, dat, oh, dat was voor de apostelen. En die dingen waren voor vroegere dagen. Wanneer de schrift zei dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren en voor eeuwig. Laat dit dan geen zwakheid zijn. Versterk het en houd het vast en wikkel uw leven erin. Omdat dit het enige is dat u over de vlammen van de hel zal heen dragen. En toen deze keten werd gebroken bij Adam en Eva, het eerste gezin. Bedenk nu dat zij geen zin braken. Dat zij geen drie woorden braken. Eén woord. De mens zal over de hel hangen door ieder woord. Ieder woord dat de mond Gods uitgaat. Daarmee wordt de eeuwige bestemming van de mens beslist. Wel, hij zal hangen door die keten of hij zal hangen door een geloofsblijdenis. Of als er een geloofsblijdenis in die keten gemengd is, is het daar waar de zwakke schakel is. En u bent verloren. Daar was de zwakke schakel bij Adam en Eva. Die zwakke schakel, zeker, zei hij, God. Maar toch zei God het. En als God het gezegd heeft, meende God het. En hij houdt zijn woord ook door te zeggen, de dag dat gij daarvan eet, zult gij sterven. De dag dat u iets anders in u brengt, buiten het onvervalste woord van God, in uw ziel, dat is de dag waarop u van God bent afgescheiden. Nu, dit is zeer scherp. Maar luister, gewoon aandachtig. Nu, let op. Eén woord. Eén woord in het begin van de Bijbel. God zei dat, één woord scheidde de mens af van zijn eeuwige levensketen. Dat is net zoals u een man neemt en u hangt hem aan zijn voeten, hij heeft zijn handen in de hemel en u snijdt hem half in tweeën. Breekt er een teen af, waar u ook aan hangt, u hangt aan het onderste gedeelte en u breekt die keten, waar dan ook, dan bent u verloren. Nu, hou dit in gedachten, bedenk dat de Bijbel zei, in de mond van drie getuigen zal ieder woord vaststaan. Wij zullen daartoe komen binnen een paar ogenblikken bij de drie verzoekingen van Jezus. De drie verzoekingen van predikers, waar zij vandaag de val maken. Drie verzoekingen van de gemeente, waar zij een val maken. Drie verzoekingen van een organisatie, waar het zijn val maakt. En de drie verzoekingen bij de individuen, waar zij hun val maken. Nu, het loopt allemaal in drieën. Zoals rechtvaardiging, heiligmaking, doop met de Heilige Geest, Vader, Zoon, Heilige Geest. Alles is vervolmaakt in drieën. Nu let op, God in het begin. Wat hij zijn kinderen het allereerste gaf om bij te leven, dat was zijn woord. Nu, we zien dat dit de waarheid is. Dan in het midden van de Bijbel horen wij Jezus komen en zeggen dat de mens zal leven bij ieder woord dat de mond van God uitgaat. En dan in Openbaringen 22, 18 en 19 spreekt Jezus zelf opnieuw, zeggend, ik getuig van deze dingen. Indien iemand één woord hieraan toevoegt, of één woord van dit boek afneemt, zijn deel zal uit het boek des levens genomen worden. Nu kijk, het is niet ons goed leven, dat is gewoon iets dat ermee samengaat. Het is niet onze trouwe kerkgang, dat gaat ermee samen. Maar de hoofdzaak is bij dat woord te blijven. Eet niet anders dan dit woord. Blijf erbij. Hij is dat woord. Nu, wij willen nu aandachtig opletten. Wat is het verschil in dit brood van de schepping om te leven? Nu, tarwe is het brood des levens. Als het geen verbasterd graan is, wel begraaf het en het zal opnieuw opkomen. Het moet graan zijn dat goed rijp is. Gebrekkige granen zullen niet opkomen. We weten dat allemaal. Broeder Sokken die hier zit, een tuinteler uit Canada, weet dat je geen ondeugelijk graan in de bodem kunt plaatsen om gewassen van te verwachten. Omdat de kever of de bacteriën wat er in het graan zit, het opeet. Eerst dat leven eruit opeten. Wist u dat diezelfde vormen die u zullen vernietigen, die uw lichaam zullen opeten, er nu al in zitten? Job zei, alhoewel mijn huidwormen dit lichaam vernietigen. Laat u in een lijkkist stoppen en verzegel die lucht dicht. Nog steeds zullen die wormen die in u zijn, u opeten. U vindt meel en bloem en zo. En laat het voor een poosje staan. Je krijgt er een kever in. Sluit het toe. Wat is het? Die kever is erin om mee te beginnen. Hij is daar om mee te beginnen. Nu, dit graan moet goed graan zijn. Daarin moet het vrij zijn van fouten, gebreken enzovoort. Het moet een ras zuiver graan zijn. Het kan geen gekruist graan zijn, omdat wanneer het opkomt en u het opnieuw plant, uw graan verloren is, omdat gekruist graan niet opnieuw zal groeien. Het kan niet opnieuw groeien. U neemt het leven eruit als u het kruist. En dat is er gebeurd met de kerken. Ze zijn gekruist met de wereld. En dat is de reden dat elke opwekking loskomt. En u kunt geen andere opwekking erna krijgen. Elke organisatie die zich ooit organiseerde sterft ter plaatse en komt nooit weer op. Omdat het de wereld in zijn systemen brengt. Daarom gebeurde het nooit. Er is geen geschiedenis die aantoont dat enige kerk die zich ooit organiseerde, ooit weer opstond. Ze stierf daar. Waarom? U verbasterde het. Stel geen bisschop aan. Laat de Heilige Geest erover blijven. Zie? De Heilige Geest werd gezonden om het onkruid en dergelijke eruit te houden. Niet wat de bisschop denkt, of de opzieners, of ga maar door. De Heilige Geest is er voor om die gemeente in haar conditie te houden. Hij was dat perfecte woord, zoals wij zullen zien. Adam had zijn keuze, het woord en leven, of één woord niet geloven en sterven. Wij hebben dezelfde keuze, want wij moeten wel. Als God Adam op het woord stelde en enkel het woord, en hij stelt ons dan op een geloofsbelijdenis of ieder soort van geloofsbelijdenis, dan is God onrechtvaardig in zijn oordeel en het past niet bij zijn heiligheid, nog bij zijn soevereiniteit, maar het past bij zijn soevereiniteit om te zien dat hij ieder mens op dezelfde basis plaatst. En hij is God en verandert niet. En wat God het eerst doet, doet hij voor immer hetzelfde. Hij verandert nooit zijn programma. Het enige dat hij is, dat hij het vergroot, maar hij verandert het nooit. Hetzelfde gaat voort. Nu, Adam had een keus. En als hij vasthield aan het woord, leefde hij. Als hij niet vasthield aan het woord, stierf hij. En wij krijgen hetzelfde. Blijven wij bij het woord, wij leven. De mens zal leven van ieder woord. Maar zo niet, dan sterven wij. Sterven wij geestelijk? Oh, wij kunnen nog steeds lawaai maken, zeker rondtrappen en schreeuwen en ermee te roer gaan. Maar dat is geen leven. Dat is niet leven, ik ben een zendeling. Ik heb heidenen horen rondtrappelen en schreeuwen. Maar dan meer dan wij zouden kunnen en die beweren God te kennen en dergelijke. Zij leven niet, zij zijn dood terwijl zij leven. De Bijbel zegt het. Nu, wij zien dat deze keuze ons is gegeven. Maar hij sloot een compromis met Satans ene woord en stierf toen. En indien het begin God in zijn genade en barmhartigheid voorbij had kunnen gaan aan al het lijden dat wij geleden hadden, hebben en al die doden van kleine baby's en alles, en slagpartijen en kruisingen en dergelijke die wij gekregen hebben, als hij eraan had kunnen voorbij gaan, zou zijn soevereiniteit van zijn woord hem hebben toegestaan eraan voorbij te gaan. Hij zou onrechtvaardig geweest zijn als hij er toen niet aan voorbij gegaan was. Begrijpt u dat? Hij kan er niet aan voorbij gaan. Om te beginnen is hij er bij Adam nooit aan voorbij gegaan. En ook zal hij er voor u of voor mij niet aan voorbij gaan. Wij moeten tot deze zaak het woord alleen komen. Laat het woord van ieder mens een leugen zijn en het mijne waar, zei hij. Nee, wij zien slechts uit naar wat voor een dag waar wij in leven, de oosttijd. Toen ging God, nadat Adam gevallen was, beproefd door het woord en gevallen, voort in zijn schepping om te proberen een mens te vinden die ieder woord zou naleven. Nu, kijk, hij probeerde een mens te vinden, dat is het woord voor zijn tijdperk na te leven. Nu ziet hij God verspreiden zijn woord, omdat hij het kon, hij is oneindig. En hij is alomtegenwoordig, alwetend. Daardoor weet hij alle dingen, hij kan niet overal tegenwoordig zijn. Door alwetend te zijn, alle dingen te weten, kan hij overal tegenwoordig zijn. Wel, dat is de manier waarop hij ons voorbestemt, door voorkennis. Niet omdat hij verlangde dat deze persoon gered moest worden en die andere verloren gaan, maar hij wist wie verloren zou gaan en wie gered zou worden. Zie, daarom kan hij door zijn voorkennis voorbestemmen. En hij doet alles medewerken tot zijn glorie. Dat is wat zijn attributen doen, tentoonspreiden tot zijn glorie. Een vat ter ere en een vat ten onere, maar het is God die schept, niet hij die wil of hij die loopt, maar God die barmhartigheid betoont, zie. Niemand kon tot mij komen, zei Jezus, tenzij mijn vader hem trekt. En al wat de vader mij gegeven heeft, verleden tijd, zal tot mij, door het woord, komen. Hoe kunnen zij komen tenzij zij waren, er allemaal zijn, voor de neerd waren te komen? Zoveel als hem ontvingen, aan hun heeft hij de macht gegeven om zonen Gods te worden. Zie, omdat hun namen in het boek waren, kwam hij om te verlossen wat in het boek was. In openbaringen ontdekken wij toen de zegels geopend werden dat er een boek was. En hij die op de troon zat, God, had het in zijn rechterhand en er was niets. Niemand in hemel of aarde of elders die waardig was om het boek te nemen of zelfs maar in te kijken. Johannes weende met grote, omdat het hele boek der verlossing daar was. Het was in de samenkomst onlangs avonds in die kleine Assembly of God dat die kleine broeder en zuster dat lied zongen. Ik vraag me af of Johannes mij zag toen hij al de naties vergaderd zag. Zag hij mij? Zeker deed hij dat. Als uw naam in dat boek was. En Johannes' naam was er ook in. En hij weende omdat er niemand was die het kon aanraken. En toen kwam een van de oudsten en zei, ween niet, Johannes. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En Johannes keek rond om een leeuw te vinden. En van achter de gordijnen kwam een lam tevoorschijn. Een lam dat was geslacht voor de grondlegging der wereld. Toen zag hij een bloedig lam verschijnen. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem en noemde alles wat er in dat boek was. Het is het complete boek van verlossing. En zo is het. Het boek van verlossing. Hij verloste alles wat in het boek was. Niet buiten het boek. Alles wat een begin had, heeft een einde. Maar indien u eeuwig leven hebt, begon u nooit en u kunt niet eindigen omdat u zonen en dochters van God bent. Attributen van zijn gedachten en zijn woord. U hebt geen einde des levens, indien uw naam in dat boek is. Het lam komt om het te verlossen. Niet alle die beleiden christenen te zijn, niet alle die proberen goed en heilig te leven, maar diegene wier namen daarin geschreven waren, verloste hij en die alleen wier namen in dat boek waren. Nu, wij zien dat Satan veroorzaakte dat Adam viel door dat ene woord. En God ging nu voort in zijn schepping om te proberen een mens te vinden die zou leven van ieder woord. Zijn eerste mens faalde. Maar deze mens zou zijn tijd leven, zijn tijdperk waarin hij leefde. Nu ziet hij, er zijn verschillende tijdperken waarvan God vanaf het begin profeteerde wat er gedurende de hele tijd zou plaatsvinden. Dat hij vanaf het begin het einde kon vertellen is omdat hij alle dingen wist. Hij maakte alle dingen door Jezus Christus en voor hem en voor zijn eigen genoegen. Let nu aandachtig op en mis dit niet. Wat als Mozes was gekomen om Noach's boodschap te brengen? Het zou niet gewerkt hebben. Het kon niet. Nee. Wat als Jezus zou zijn gekomen om Mozes' boodschap te brengen? Het zou niet gewerkt hebben. Wat als wij komen om te proberen de Methodisten, de Baptist of de Pinkster boodschap te brengen? Het zou niet werken. Zij waren in orde. Ik bewijs dat straks met het woord. Ze waren goed voor hun tijdperk. Dit tijdperk is voorbij. Wij moeten ontdekken wat de schrift zegt voor vandaag. Deze dag is het waarbij de mens moet leven voor zijn tijdperk. Hij probeerde een man te vinden die het hele woord zou naleven. Het eerste wat hij deed was dat hij Noach beproefde. Noach stelde hem teleur. Raakte dronken. Hij faalde. Mozes, dat grote, machtige meesterwerk van God. Hij beproefde hem. En hij faalde. Hij beheerde zichzelf. Er werd niet toegestaan het beloofde land in te gaan. Dan komt David. Hij zou zijn grote duizendjarige rijk in David reflecteren. En hij zou tonen wie zijn koning was. En God zwoer bij David dat hij zijn zoon zou verwekken om op zijn troon te zitten. En David was zo'n dapper man dat hij een man was naar Gods eigen hart. En David deed het goed. Hij sloeg al de Filistijnen, haalde de altaren neer en bleef bij het woord. Maar tenslotte maakte een knappe vrouw hem overstuur. En hij brak het gebod, verloor het woord, bleef de overspel. Zie, een man naar zijn eigen hart. Zie, toch stelde David hem teleur. Mozes stelde hem teleur. Heel de rest van hen stelde hem teleur. Maar heel hun levens waren gewoon een weerspiegeling van diegene die moest komen. In het boek Openbaring, zoals ik schreef, iemand vertaalt of brengt de spraakkunst op orde. Mijn grammatica is zo gering. Ik heb een goede leraar geleerde om het grammaticaal na te kijken om de juiste naamwoorden en de vormwoorden te rangeren. Want nu, ik weet niet wat het verschil is tussen naamwoord en een vormwoord, maar hij weet het en brengt het allemaal. Het enige wat ik weet is dat God het aan mij geeft en dat ik het gewoon opschrijf. En zij moeten het zo doen alsof het naar scholen en naar dergelijke gaat, zodat zij weten dat zij het beter kunnen lezen en op hun manier van begrijpen. En toen zei de schrijver mij, de taalkundige, de man die het grammaticaal op orde stelt, zei, maar broer Brennan, wij zien in het Pergamos gemeentetijdperk dat Jezus hier zei, hij die overwint zal ik de morgenster geven. Hem de morgenster geven? Hij zei, nu, hoe kon hij de morgenster krijgen wanneer Jezus zei dat hij zelf de morgenster is? Ziet u, al deze zalen van Abraham worden weerspiegeld door sterren. Zij verschillen, de een van de ander. En wij zullen van elkaar verschillen. En Jezus is die morgenster, de helderste van allemaal. Maar wij vinden hem in Openbaring 1, met 7 sterren in zijn hand. Hij legt dat uit en zei, deze 7 sterren zijn de 7 engelen aan de 7 gemeenten, of 7 gemeentetijdperken die komen. Toen zei hij, hoe kon het dan zijn als zij de morgenster hebben? Ik zei, de sterren die in zijn hand waren, waren slechts de weerspiegelingssterren van de morgenster. Zie, want de boodschapper van die dag had het woord. En hij is het woord. Hij had slechts het gedeelte voor die dag. En de mensen die bereid zijn om weg te gaan uit de wereldsystemen en wereldse dingen, om met hem te wandelen, zien de weerspiegeling van de morgenster door de boodschapper van dat tijdperk. Zoals hij deed door Noach en door Mozes enzovoort. Zoals hij het Oude Testament weerspiegelde. Zo kwamen zij tenslotte allemaal op één uit. En zo zal het aan het einde van de gemeentetijdperk zijn. Het zal allemaal terugkeren tot Jezus. Dat hij het woord is. En wij als christenen weerspiegelen hem slechts. De maan weerspiegelt alleen de zon in zijn afwezigheid. En de gelovige reflecteert alleen de zon van God in de afwezigheid van de zoon van God. Het is het licht van de Bijbel, de schriften, het welk betuigd wordt in onze levens. Het woord dat licht brengt in de duisternis. U bent kandelaren die op een heuvel staan. Dat is de zon niet, het is een kandelaar. De kandelaar neemt slechts de plaats van de zon is. Toont slechts een bepaalde hoeveelheid licht. Wij zijn Gods kinderen, wij zijn zonen en dochters van God. Slechts door de geest met mate. Hij had het zonder mate. Wij zijn een ster die schijnt. Wij allemaal samen vormen een licht tot de wereld. Maar hij is de gehele zon. Die het licht weerspiegelt tot elke ster. Halleluja. Ik geloof hem. God, help mijn ongeloof. Ten slotte arriveerde deze volmaakte. Nu, hij is gekomen om net zoals wij op elk punt verzocht te worden. De Bijbel zegt dat hij het werd. Hij werd verzocht zoals Noach, hij werd verzocht zoals Mozes, hij werd verzocht zoals heel de rest erin. Als wij tijd hadden om dat te ontzenuwen en het u te tonen, maar dat hebben we niet, omdat ik niet te veel van uw tijd wil nemen. Maar om het duidelijk te maken en het u te tonen, werd hij op dezelfde manier verzocht. En Satan vraagt hem nooit zijn tactiek, evenmin doet God dat. Slechts de tijdperken veranderen. Maar wat Satan daar ging binnen tot het eerste gezin van God op aarde, hij kwam daar binnen. Hier is het, broeders en zusters, faal niet om dit te verstaan. Hoe kreeg Satan het eerste gezin? Hij kon het op geen andere manier breken dan dit woord gebroken te krijgen. Want zij waren verschanst achter het woord. Als hij maar één opening kon maken. Zo heeft hij elke kerk in het tijdperk. Elke gelovige gekregen door alleen die bres erin te slaan. Welk geloof dat de Bijbel juist is, maar ik geloof dat niet. Oh, daar gaat hij. Jammer, maar daar ging hij. Ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Nu zorg dat u dit nu goed begrijpt. Nu deze die het zou doen, arriveerde tenslotte en moest verzocht worden, precies zoals de rest van hen verzocht werd. Nu, let op hoe treffend Satan elke aanval maakt, telkens precies hetzelfde. Hij probeerde hem nu het natuurlijke brood te geven, net zoals hij het bij Eva deed. Als u dit wilt eten, dat neemt, of iets anders, dan heeft hij het. En dit is wat hij met elke organisatie doet. Zo doet hij het met iedere individu. Hij probeert u de natuurlijke dingen te geven waarnaar u kunt kijken. En het haalt u weg. Wel, kijk naar deze geweldige kerk. Wel, ze hebben er zoveel miljoenen zitten. Onze kerk is de grootste kerk in de stad. Wel, de burgemeester komt naar onze kerk. Ziet u al dat soort dingen? Onze voorganger heeft de graaf een dokter in de godgeleerdheid. Een dokter in de rechter, dokter in de wijsbegeerte. Hij is beslist een krappe man. Een katholieke priester kan langskomen en zich elk moment met zijn graden bedekken. Hij heeft zo'n 60-tal vreemde boeken die hij net zo goed moet kennen als u de Bijbel kent. Om zijn graad als priester te verkrijgen, probeer dus geen opleidingen te vergelijken. Dat is precies zoals de wereld die altijd probeert te vergelijken. Vergelijk niet met de dingen van de wereld, vergelijk niet met kerken, vergelijk met de Bijbel. Dat is wat wij tegenwoordig doen, dat is wat aan de hand met onze Pinksterkerken. Dat is aan de hand met onze zangkwartetten en zanggroepen enzovoort zoals wij ze hebben. Wij proberen zoals Hollywood te doen. Hollywood schittert, het evangelie straalt. Er is veel verschil tussen een geschitter en een gloed. Zie, Hollywood schittert met kleding en rikkies en raketta's en weerkaatsingen. Maar God straalt ootmoedig in de nederigheid van de gelovige, ongeacht hoe onwetend hij is. Hij straalt in nederigheid. Schijnt niet in Hollywood. Merk op dat hij zijn oude tactiek op Jezus gebruikte. Precies zoals hij deed bij Mozes. Precies zoals hij deed bij de overigen. Hij probeerde het. Hij zal het bij u proberen. Om u ertoe te krijgen iets groots te aanvaarden. Dat er blinkend uitziet. Amen. Herinner mij eraan toen ik vroeger op wasberen jaagde. Papa, mijn vader, gebruikte tabak. Ik weet niet of u het allemaal ooit een van die oude glansmetalen etiketten gekend hebt die vroeger in een rol tabak zaten. Ik gebruikte ze vroeger, zorgde voor een blok hout en voerde er een gat in vlakbij een riviertje waar een wasbeer had gelopen. En daar boorde ik daar een gat in en stak het tabaksetiketje erin en dan besloeg ik wat spijkers door, haaksgewijs op die manier. En de wasbeer rijdt altijd naar iets glimmends. En als dan een maan opkwam en als hij naar langs kijkt en erin kijkt, zou hij zijn hand erin duwen om het te pakken. En dan zou het niet loslaten. Hij is net zoals sommige kerkleden. Zelfs als hij weet dat hij gevangen is, zal hij het niet loslaten. Als ik het doe, zullen ze hem uit de organisatie zetten. Dat is gewoon zijn dood. Dat is alles. Goed. Merk op. Hij houdt zich daaraan vast. Hij zal het niet loslaten. Nu, Satan probeerde op Jezus zijnzelfde tactiek als hij probeerde op de rest. Hij probeerde hem iets te laten eten buiten het beloofde broodwoord. Omdat Jezus zei, er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen. Zie? Hij probeerde het, dat hij hem gehoorzaamde. Of het er aardig goed uitzag. Eruit zag alsof hij zichzelf kon voeden. En hij kon het ook doen. U kunt ook handelen op welke manier u maar wenst. U kunt het nemen of het laten. Even de twee, wat u maar wil. Nu, als die wasbeer genoeg verstand had om gewoon zijn poot te sluiten, had hij hem er weer uit kunnen trekken. Maar hij zal het niet doen. Hij houdt zich daar gewoon aan vast. En dat is de manier waarop veel naamchristenen het ook doen. Ze willen er niets over horen, willen niet komen om het te horen. Ze willen er niets van horen. Wel, ga voort, houd er dan maar aan vast. Zie, je zult ontdekken wat er gebeurt. Merk nu op dat men probeerde hem iets te laten eten buiten het brood des levens waarbij ieder mens zou leven. Maar Jezus bleef bij het woord van de Vader. Oh, hij trof Eva toen niet, hij raakte nooit Mozes, trof nooit iemand van de rest van hen. Hij trof er één die elk woord zou reflecteren. Zie, hem, dat is de reden dat hij het woord was. Maar Jezus bleef bij het woord. Weigerde zijn theologische seminariedoctrine. Ja, beslist. Zijn nieuw licht, zijn meerdere ervaring. Hij kon het niet op Jezus duwen, zoals hij het op Eva afzette toen hij haar toonde. O zeker God zou erin zijn, indien wij samen kunnen komen en een hele wereld aan kerk maken. O zeker zou God erin zijn. Hij wil eenheid, hij wil broederschap met zichzelf. Niet met de wereld, broederschap met zichzelf. Aanbidding voor zichzelf. Daar stierf hij voor, opdat u hem zou aanbidden. Zoals altijd, indien hij geen... Nu, we ontdekken dat hij faalde. Jezus keerde zich regelrecht tot hem met... Zo spreekt de Heer. Nu, wanneer hij ziet dat een gelovige... Let op de gelovige die nu in dezelfde categorieën komt, elk van u. Als hij ziet dat u bij de Bijbel zult blijven... Ja, ik geloof de Bijbel. Ik zal niet tot de geloofsblijdenis en dat ding daar toetreden. Ik zal bij de Bijbel blijven. En zoals altijd, als hij u er niet toe kan krijgen te geloven wat hij zegt... om de echte waarheid te leven en het woord te geloven... wil ik dat u opmerkt wat hij de tweede keer met Jezus deed... als hij u niet kan krijgen. U zegt, oh, ik ben niet van plan om aan te sluiten bij geloofsblijdenis. Ik doe het niet. Ik ben vrij. Ik was in waarheid geboren en ik zal erbij blijven. Ik zal dit doen, dat of wat anders. Ziet u bij de kerk voegen en u laten toetreden. En het een of ander, als hij u daar niet toe kan krijgen... dan zal hij iets anders bij u doen. Oh, broeder, let daarop. Als hij het niet kan, dan zal hij u laten komen naar zijn eigen seminarie. Om door zijn eigen theologen onderwezen te worden. Zie? Waar Satan de uitlegger is. Oh, de dagen van wonderen zijn voorbij. Die mensen zeggen eens wel. Oh, ik hou het erop dat het een stelletje krankzinnigen zijn. Ze zeiden het niet daar, zie. Hij zal u daarheen zenden. Oh, u kunt zeggen. Wel, wacht even, broeder Branham. Een ogenblikje nu. Ja, laat ons inderdaad even wachten, zie. U zegt nu. Men mag mij niet langer. Mag men niet langer meer? Mogen we niet meer? Nee, beslist niet. Maar Jezus zei, wanneer hij, de geest der waarheid, gekomen is, zie, zal hij u deze dingen die ik u onderwezen heb, te binnen brengen, het woord, en hij zal u ook dingen tonen die komen. Daar is nu de echte geestvervulde gemeente, die bij het woord blijft, het woord reflecteert, God op aarde, zie. Hij heeft geen enkele theoloog nodig daar. Daar zijn woord niet voor eigenmachtige uitlegging vatbaar is. Hij legt zijn eigen woord uit door het te betuigen en het te bewijzen dat het de waarheid is. En toen de Methodistenkerk u zei dat u de Heilige Geest niet kon ontvangen zoals ze dat op de Pinksterdag deden, besteedde u er enige aandacht aan. Zeker niet, u ging gewoon door en kreeg toch de Heilige Geest. Hoe dan ook, zie, omdat... Ik discussieerde onlangs s'avonds over de drie-eenheid met de baptistenprediker en ik zei hem dat het de slechtste terminologie was. En zo kwamen wij ertoe te ontdekken. Hij zei, wel, nog een kleine prediker van het even seminarie. Hij zei, wel, meneer Branham, u probeert de mensen te doen geloven in een apostolische godsdienst. Ik zei, zeker, dat is de enige die er is. En hij zei, meneer, waar bent u naar school geweest? Ik zei, op mijn knieën, mijn broeder. Niet, zie, daar kreeg ik geen theologie, maar kniologie. En daar vond ik hem. En hij zei... En zei eens, meneer Branham, de doop van de Heilige Geest zoals men dat op de Pinksterdag had, probeert u te zeggen dat dit voor vandaag is? Ik zei, de Bijbel zegt, meneer, dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dat was Jezus Christus die op de Pinksterdag kwam. Oh ja. Nou, dezelfde. Nog een klein poosje. Ik zal de Vader bidden dat hij u een andere trooster zal zenden, welke de Heilige Geest is. Een poosje en de wereld zal mij niet meer zien, mij niet meer. Toch zult gij mij zien, want ik zal met u zijn. Zelfs in u. Tot de voltooiing, het einde van de wereld. Ik zei, ja, dat is hij, gekomen op de Pinksterdag, zeker. Hij kwam, leefde in hem. Merk op, in de vorm van de persoon van de Heilige Geest. Jezus Christus in de persoon van de Heilige Geest, zoals wij de Godheid begrijpen. Nou, merk nu op. Dat Satan zijn theologie niet nodig heeft. En deze man zei mij, meneer Branham, ik wil u te verstaan geven dat ik van een bepaalde school ben. En dat wij geven dat we opgeleid zijn. Wel, ik zei, ik hoor altijd uw programma, zei, wij worden daar opgeleid. En de doop van de Heilige Geest alleen voor de discipelen. Ik zei, de Bijbel zei dat er daar 120 in de opperkamer waren. En ik zei, wie is nu juist u over het woord? En ik zei, en dan ook, toen Filippus heen ging en tot de Samaritanen predikte. En hij doopte in de naam van Jezus Christus. Maar de Heilige Geest was nog niet op hen gekomen, want Petrus had de sleutels. En hij zond dus bericht naar Jeruzalem en liet Petrus komen, die hen de handen oplegde. En de Heilige Geest kwam op hen. De Bijbel zei, de Heilige Geest. Ik zei, toen ging Petrus met de visioen met de sleutels op naar het huis van Cornelius. Handelingen 10, vers 44. En terwijl hij deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hen. Want zij hoorden hen spreken in tongen en ze profeteren en maakten God groot. Toen zei Petrus, kunnen wij het water verbieden dat zij niet gedoopt, dat ze niet gedoopt zouden worden, terwijl wij zien dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben zoals wij in het begin en hebben bevallen te dopen in de naam van Jezus Christus. Wij vinden 30 jaar later dat Paulus langs de bovenkust van Efeze trekt wat baptisten mensen vindt die een grote opwekking hadden. Grote dingen gebeurden, ze bejubelden en prezen de Heer. En Paulus bezocht de gemeente waar ongeveer 20 mensen aanwezig waren. Waar Aquila en Priscilla de samenkomst bijwoonden, waar Apollos, een bekeerde advocaat, door de Bijbel bewees dat Jezus de Christus was. En ze hadden grote vreugde en een geweldige samenkomst. Paulus trok voorbij. Hij kwam voorbij nadat de Heer hem uit de gevangenis bevrijdde, wegens het uitwerpen van een geest, een duivel uit de waarzegster. En toen kwam hij daar langs, bezig in het werk van de Heer, en hij ging naar de samenkomst om te luisteren. En hij zei, deze man is een groot man, in orde, maar hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Sinds u geloofde. Hij geloofde dat je het ontving wanneer je geloofde. Maar hij zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Hij zei, wij weten niet of er een Heilige Geest is. Hij zei, hoe, tot wat zijt gedaan gedoopt? Dat was de vraag. Hij zei, wie? Wij zijn gedoopt door dezelfde man die Johannes doopte. Die Jezus doopte, Johannes. Wij zijn gedoopt in de doop van Johannes. Zie. Hij zei, Johannes doopte alleen tot bekering, niet ter vergeving van zonden. Johannes, omdat het lam nog niet was gedood. Hij zei, Johannes doopte tot bekering erop toezien dat u zou geloven aan hem die moest komen. Aan Jezus Christus. En toen ze dit hoorden, lieten ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam over hen. En ze profeteerden en spraken in tongen. Vele jaren later. En ik zei, tussen twee haakjes, gelooft u de Bijbel? Hij zei, zeker. Ik zei, Petrus op de Pinksterdag, toen het alles ruchtbaar gemaakt werd en men alle jubelde en God prees hem en vroeg, malen broeders, wat kunnen wij doen om gered te worden? Petrus zei, bekeer u in ieder van u en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat woord zal nooit falen. U Pinkster mensen besteden geen aandacht aan de Methodist, Baptist of Presbyteriaan. U wist dat dit voor elke generatie was. En u drukte zich erin. Zeker. Stop daar nu juist niet met aan te dringen. Blijf gewoon doordrukken, zie. Daar maakten de Methodisten hun fout. Zij drongen door in heiligmaking, maar stopten. De Lutheranen trokken door in rechtvaardigingen stopten. Ziet u, dan organiseerde zich daar en sterfte. Dat is het einde ervan. Dat is alles. Let op, nu wij ons verder haasten. Wanneer de geest der waarheid gekomen is, zal hij u al deze dingen leren wat ik u ook geleerd heb. Oh my. Alle herinnering tot u brengen, wat ik u gezegd heb, tot u brengen. Elke herinnering. En hij zal u dingen tonen die komen. Hij zal iedere woord betuigen. Het woord bevestigen met tekenen die volgen. Alles wat hij beloofde, dat God in de Bijbel beloofde. Als u zult loskomen van elke geloofblijdenis en al het andere en vasthoudt aan het woord, is God verplicht zorg te dragen voor zijn woord. En wanneer zij dit dus deden, betuigt het woord zichzelf. Hij heeft niemand nodig om te zeggen, wel, de dagen van de wonderen zijn voorbij. Wie is die man om mij te vertellen dat de dagen van de wonderen voorbij zijn, toen ik eens een blinde man was? Halleluja. Ik lag eens op het randje, waar de dokters mij 3 minuten te leven gaven. Maar vandaag ben ik in leven. Hoe kunnen zij mij iets anders vertellen? Eens een lauwwarm kerklid, nu vervuld met de Heilige Geest. God heeft geen uitlegger nodig. De geest zelf die het woord is, legt uit dat het de waarheid is. Als een mens naar voren durft te treden om het te nemen. Hij is zijn eigen uitlegger. Besteed geen aandacht aan wat iemand gezegd heeft. Doe wat God zei om te doen. Wel, zegt u, ik doe dit. Wel, wat met het andere, met ieder woord. Ieder woord. 1 woord breekt de keten. Daar is waar de kerken altijd falen. Precies op die keten. Ze organiseren het en krijgen de zaak bij elkaar, maken een grote denominatie. Deze mannen komen samen, heilige vader zo en zo, en dokter, bisschop zo en zo. En wat is het eerste dat u krijgt? Daar bent u. U sterft daar direct. We zullen het binnen enkele minuten bewijzen, door de natuur en door het woord. In orde. In herinnering brengen. Hij betuigt ieder woord en wij leven erdoor. Halleluja. Erbij leven. De mens zal leven door ieder woord. Ieder woord dat betuigd is. Jezus zei, deze tekenen zullen diegenen volgen die geloven. Zullen volgen. Die geloven. Grijp het. God betuigt het. Dat het waarheid is. En waar is de seminaries en theologen, geïnspireerd door Satan, zeggen, u kunt het niet vertrouwen. Dat was voor de apostelen. Die dagen zijn voorbij. Zoiets is er niet. Dat was slechts bedoeld voor de apostelen, om toen het evangelie te bewijzen. Wij hebben geleerde mensen vandaag. Men had toen een beter onderricht dan wij nu hebben. Noem mij één kerk die daarmee kan evenaren met dat Sanhedrin. Toen hun overgrootvaders priesters moesten zijn voor hen. Eén verkeerd woord daarin in die schriftrol of wel, men zou hen daarvoor stenigen. Zij moesten er precies bij blijven, maar ze misten de echte kern van het woord te zien toen het kwam. Het leven. Daar het is waarom zij veroordeeld en de werkers van Satan genoemd werden. Ziet u, dat weerspiegelt het woord van God niet. Wanneer een seminariestudent u zegt, de Heilige Geest is niet voor vandaag en deze dingen, al dat goddelijke genezingsspul, zijn voor een andere dag. Ziet u, het is geen weerkaatsing van God, het is een reflectie van een geloofsbelijdenis. Het is een weerspiegeling van een leer die buiten de Bijbel staat. Hebreeën 13 vers 8 zegt, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Johannes 14 vers 12 zegt, wie in mij gelooft het werk die ik doe, zal hij ook doen. Nu, hoe zult u dat woord hieruit nemen? En hoe zult u iets anders in zijn plaats toevoegen? U breekt de levensketen. De mens leeft van brood alleen. Het brood. Eeuwig leeft hij door dat brood. Lichamelijk leeft hij door dit brood. Daar zijn de twee broodsoorten. De Heilige Geest. De Heilige Geest in u. Zegt amen. Op elk woord van God. Als dat de Heilige Geest is. Nu, ik wil u iets vragen. Nu, dit is nu net het moeilijke punt. Mama gaf me vroeger wonderolie toen ik een jongen was. En ik kan de geur van dat spul nog niet verdragen. Zie, wij werden arm grootgebracht en mama kookte vleeshuiden en smolt ze uit. En we kregen ze van een oude zuster, Goodwin genaamd, die een bakkerij erin zat. En zij braadde hammen en zo en smolt dat uit. We kregen meel en namen dat vet en spul en maakten ons korenbrood. En we hadden armoedevoedsel. Geen wonder dat wij ondervoeding enzovoort hadden, plagen. Maar mama, toen elke zaterdagavond, wij kregen niet het juiste soort voedsel, dus zorgden zij ervoor dat wij allemaal een grote dosis wonderolie innamen. En ik hield daar gewoon mijn neus dicht en schreeuwde en zei, mama, dat maakt me zo misselijk. Zeker als het je niet ziek maakt, dan doet het je geen goed. Dus, misschien zal het op deze wijze werken. Nee. Hoe? Ik ga je wat vragen. Hoe kan een man of een vrouw die beweert vervuld te zijn met de Heilige Geest, welke het woord is? Is dat juist? En hoe kunt u het vlees van die Heilige Geest zijn, die u een deel van hem maakte, om het evangelie van uw tijdperk te reflecteren, en dan het woord dat hij schreef ontkennen? Het maakt maar niet uit hoe goed u bent. Wel, ik kan u meenemen naar Afrika, naar de hottentotten, daar, en u het leven tonen waaraan een christen niet kan tippen. Zelfs als zij betrapt zouden worden in overspel. Indien een van die vrouwen voor ze gehuwd is, een jonge vrouw, die moet eerst getest worden op haar maagdelijkheid. Als zij schuldig wordt bevonden, moet zij vertellen welke man het deed, en worden ze samen gedood. Wat als dit in de Verenigde Staten gebeurde? Wie zou al die lijken begraven? Zo, daar heb je het, zie? En zij zijn heidenen. Zie, kijk naar de moraal. Zie, u kunt het daarmee niet testen. Onze Indische broeder hier kan u vertellen dat de Mohammedanen waarschijnlijk een heel wat beter leven leiden dan wij er ooit over denken. Maar wat is het? Het is het woord dat de test geeft. Die fariseeën waren tweemaal nederiger dan Jezus. Hij trok rond, verscheurde hun kerken en riep ze eruit en sloeg ze eruit en alle soort dingen. En deze godvruchtige oude priester, weet je wel, wel die was. Als ik deze morgen een samenkomst tegen hem zou houden, dan zou ik zeggen, wie kwam naar u toen u ziek was? Wat voor u, die godvruchtige oude priester. Wie leende papa geld toen zijn oosten mislukte? Die godvruchtige oude priester. Wie droeg u op aan God voor een leven van dienst? Die godvruchtige oude priester. Wie was er toen u in de gevangenis was die u kwam bezoeken? Die godvruchtige oude priester. En deze jonge afvallige Jezus genaamd. Wat doet hij? Noemt uw voorganger een slang. Zie. Zie, het is niet aan de vruchten, het is door het woord. De mens zal niet leven door vruchten alleen, maar door ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. En hij was dat woord. Zij faalde gewoon om het te zien. Dat is wat hij verondersteld werd te doen. Zij konden het niet zien omdat ze niet geordineerd waren het te zien. Hij zei, u kunt niet tot mij komen, kijk naar die arme Joden. Hun ogen waren verblind, zeker. Hij deed het, hij zelf verblindde hen. Bedenk hoe het zou zijn om verblind te worden. U kunt maar beter God danken voor het inzicht dat u hebt in de schrift. Nu merk op, nu, hij was dit woord. Nu, hierna werd hij getest. Jezus testing, we zullen er doorheen gaan. Ziet u, het reflecteert het woord niet wanneer iemand zegt, wel, dat was voor een ander tijdperk, omdat de Bijbel zegt dat hij gisteren, vandaag en voor immer dezelfde is. Hoe zou de Heilige Geest in u kunnen zeggen dat u vervuld bent Met de Heilige Geest. Kan ik u een beetje kwetsen? Is dat goed? Steek uw handen omhoog. U zult niet razend op mij worden. Als u het doet, moet u het zijn. Hoe kunt u, vrouwen, met kortgeknipt haar, mij zeggen dat u vervuld bent met de Heilige Geest? Eén woord! Oh, ik sprak in tongen. Dat maakt geen enkel verschil. Ik heb toverdokters in tongen zien spreken, uitleggen, in de geest zien jubelen, in de geest zien dansen. Hoe kunt u, mannen, uzelf het hoofd van het huis noemen en uw vrouwen shorts laten dragen en haar laten gaan op de wijze zoals ze is en uzelf christenen noemen? Hoe kunt u, voorgangers, God ooit onder ogen zien met zoiets dergelijks zonder op te staan en er tegen te protesteren? U kunt ze er niet toe brengen, maar kunt u er zo tegen preken, dan zult u niet erg lang tot een seminarie behoren of tot een groep. U zult samenwerking van ergens anders moeten hebben. Zo de Heer wil, zullen wij het over een ogenblik daarop ingaan zien. Maar daar hebt u het, ik bedoel u niet te kwesten, ik heb u lief. Dat is een reden. Indien u een stroom aanwaarts zou drijven en ik zag dat u zou verdrinken, dan zou, zou ik een armzalige kerel zijn om te zeggen, gedraag je goed, schat. U kunt hem maar beter waarschuwen. Dat is juist, vertel het hun. Zoals ik onlangs s'avonds zei, dan moet ik, als ik een christen ben, geïdentificeerd worden met elk type van de Bijbel. Ik zou met Noach gestaan moeten hebben en met hem gepredikt hebben in die dagen. En de mensen gewaarschuwd hebben. Dat is juist, en ik moest op de berg Karmel gestaan hebben, alleen met Elia. Ik moest op Calvary staan en met hem aan mezelf en mijn eigen gedachten gekruisigd worden. Maar dan stond ik op Pasen weer met hem op, triomferend over alle dingen. Boven al het vleeselijke van de vleeselijkheid van de wereld uitgerezen in hem. Merk op, het reflecteert daar niet het woord. Nee, het betuigt het niet. Nu, maar als je het woord gelooft, zal God het betuigen. Zichzelf, zoals hij het hier deed in Jezus. Het woord brood betekent altijd ermee gevoed worden. En een mens zal niet leven bij brood, zoals dit brood alleen, maar bij ieder woord. Dat is dus het woord brood. Houd dit in gedachten. Dit is dit brood waarmee de gemeente zich door elk tijdperk heen heeft gevoed. Het is verborgen manna geweest. Slechts voor de overwinnaar alleen. Openbaring zei het. Nu, ik heb geen tijd om dit allemaal door te nemen, omdat ik waarschijnlijk nog maar 30 minuten heb. Maar kijk, toen het heilige manna uit de hemel viel, waar het type was van de Heilige Geest, je zult het daarmee eens zijn. God vertelde Mozes om naar buiten te gaan en een gomer vol ervan te nemen en het in het Allerheiligste te plaatsen. Want als hij het niet in het Allerheiligste plaatste, dan bedierf het. Is dat juist? Wormen kwamen erin. Nu zei hij, maar plaats het in het Allerheiligste, in deze gomer, zodat in iedere generatie die na dit priesterschap volgt, wanneer er een man priester gaat worden om het woord te bedienen, het eerste wat hij moet doen, nadat hij is aangesteld, is binnengaan en een handvol van het originele manna nemen en het eten. Dit was om dat licht in zijn hand te vertegenwoordigen. In het nieuwe gemeentetijdperk zijn licht weerspiegelend, het manna. En alleen de man die volkomen overwon, de man die zich werkelijk neerzet en alles behalve het woord terzijde werpt, en het woord is dat manna. Oh my, het is Jezus. De mens zal leven van ieder woord dat de mond van God uitgaat. Dat is het verborgen manna voor de overwinnaar. Oh, dat was weggelegd voor elk priesterschap die het opvolgde. De theologische scholen hebben lang geleden deze gezegende zaak geruild voor een schotel linzen. En dat is precies juist, zeker. Zoals Ezo deed. Nou, nu was Ezo een morele beter mens dan Jacob. Maar hij had geen respect voor zijn geboorterecht, waar het woord was. En hoeveel weten dat? Het geboorterecht, het woord was, de belofte voor de oudste zoon. Maar hij was een beste man, morele man, zoals de naam christen van vandaag. Een goede man, hij loog niet, hij stal niet, hij was goed voor zijn vader, hij deed al die dingen. Maar ziet u, wat zijn geboorterecht betreft, zei hij dat het er niet om gaf. Welk verschil maakt dat? Ik ben een Israëliet, hoe dan ook. Zie je, ik behoor ertoe, hoe dan ook, maar het was zijn geboorterecht, dat telde, zie je. Zijn natuurlijke kant was in orde, maar zijn geestelijke kant was helemaal verkeerd. Zo is het vandaag. Soep, kluts, kerk en wereld door elkaar. Van alles wat, bingo, partijtjes, dansen, allerlei gebeurtenissen in de kerk. Kortharige vrouwen die korte broekjes dragen. Wel, u zegt, broeder Brenham, wat geeft dat kleinigheidje? Dat is een van zijn woorden, want de Bijbel zegt dat het verkeerd is voor een vrouw om haar haar af te knippen. Dat is juist. Als zij het doet, hoe zal ze binnenkomen? Zie? Vraag het gewoon. Iedere prediker zal u zeggen dat het woord dit zegt. Zie? Zij onteert haar hoofd. Zij onteert haar echtgenoot. Ze zou in echtscheiding gezonden moeten worden. Dat is precies juist. Want zij die het haar wil knippen, laat haar dan ook afgeschoren worden. Precies, kaal geschoren. Zie, want ze, het laat het hierbij zien, niet alleen kort geknipt, God wil het niet op die manier. Dat is die manier tussenin. Speel er niet mee, of knip het helemaal af, of laat het groeien. Dat is wat God zei. Elke prediker van het evangelie weet dat dit de waarheid is, of je het wilt zeggen of niet. Maar dat is de waarheid. Zie, wel wat goed doet het als u heel de rest ervan gaat doen en dat nalaat. Wel, er is gewoon een klein beetje van de wereldse stijl in u en hij probeert zich gewoon een beetje te gedragen zoals de andere kerken doen. Dat is precies waar Israël in moeite kwam. Daar waar ze sterven, daar kwam Adam in problemen, daar waar heel de rest van hen in problemen kwam. Slechts één woord. Dat is alles wat er nodig is. Slechts één punt. Soep gemengd met de wereld. Wat van de wereld en wat van Hollywood en wat van de kerk en wat van de theologen en wat heb je dan gereden? Merk op. Als Satan hier faalt, dan zal hij zijn tweede plan op u proberen om u ertoe te krijgen het woord niet te geloven. Hij zal en u naar het seminarie laten gaan. Hij zal het volgende proberen, een stelsel. Nu, hier is het waar u werkelijk voorzichtig wilt zijn en blijf gewoon voor nog 5 minuten bij dit onderwerp als u wilt. Dan doet hij u een bovennatuurlijk aanbod. Ik zal op dit alles terugkomen voor we sluiten. Zie, als hij u niet van het woord kan weglokken, nee, ik zal bij het woord blijven, dan zal hij u een bovennatuurlijk aanbod doen. Ik zal je wat vertellen. Kom eens hier naar boven en duik van de tempel af en kom weer naar boven. Zie, toon de mensen dat je iets bovennatuurlijks kunt doen. Oh jongen, daar gaat hij ze even. Nu let op, dit is het. Let op wanneer u aan het eind komt. Wanneer deze verzoeking komt. Misschien zal hij sommigen van u het tong laten spreken. Laten denken dat u het hebt. Zie. Of hij kan u zelfs laten profiteren. Of schoon het niet bij het woord klopt. Ik heb mensen zien opstaan en profiteren wat zo tegengesteld was aan het woord als het oosten van het westen. Zie. Het is het woord waarbij u leeft. Deze bovennatuurlijke gave kan Satan gewoon bij handen vol uitdelen. Zeker, dat betekent niets. Zij Jezus niet velen zullen in die dag tot mij komen en zeggen, Heere, heb ik niet geprofiteerd in uw naam? In uw naam heb ik duivels uitgeworpen. Ik heb machtige werken gedaan. Ik ben in de organisatie uw groot man geweest. Ik heb al deze dingen gedaan. Hij zal zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Maar dat is ongerechtigheid. Het is iets waarvan u weet dat het goed is en u geeft het toe en u wilt het niet doen in uw hart. Wanneer u weet dat die Bijbel een bepaald ding leert en u wilt het niet doen, is dat ongerechtigheid. En daarom zei, als ik ongerechtigheid in mijn hart verberg, wil God zelfs mijn gebed niet horen. Is dat de waarheid? Is dat de Bijbel? Nu, u zou hierbij zeker niet boos kunnen worden, zie. Jezus zei dit. Velen zullen tot mij komen in die dag en zeggen, ik heb al deze dingen gedaan. En ik zal zeggen, ga weg, werken ze de ongerechtigheid. Zelden met Adam. Adam zei, Heer, ik deed dit, ik deed dat. Maar één woord, zie. Eén woord deed het. Dat is alles wat ervoor nodig is. Gewoon één woord. Niet gehoorzamen. Ja, misschien profiteren zij tegengesteld aan het woord. Maar nu, tegen de tijd dat hij deze bovennatuurlijke gave krijgt, wordt hij zo door het rumoer weg meegesleept. Door de toverglans ervan. Glorie God, ik bad voor zo en zo. Zij stonden op en wandelden weg. Halleluja, ik kan in tongen spreken. En iemand vertolkt het. Het is onvervals, de waarheid. Paulus zei, ik kan in tongen spreken als mensen en engelen en toch niet zijn. Ik kan geloof hebben om bergen te verzetten en nog steeds ben ik niets. Is dat juist? Maar ziet u, hij zal u dat aanbieden. O, Pinkstermensen, ik heb u lief. Anders zou ik u niet bij u zijn. Daar faalt u. Zie. Let op het woord. Niet de gave, let op de gever. Kijk waar het vandaan komt. Hij wordt helemaal meegevoerd. Hij danst in de geest, maar hij heeft zoveel mensen om zich heen en iedereen vraagt naar hem, dan hier en dan daar. En hij vergeet het woord. Oh, je bent dan zeer populair, zolang u met van het woord vandaan blijft. Maar als u eenmaal dat woord ingaat, let op wie dan met u samen gaat werken. Zie? Let op wat er van uitkomt. Wij zullen binnen een ogenblik op een ander stadium van de natuur komen. Let op wie u dan wil hebben. Niemand. Oh, houd uw handen daarvan af. Zoals een bepaald genootschap die hier enkele weken geleden samen vergaderde en mij brandmerkte, zodat iedere prediker die naar de stad komt en mij naar de stad zou halen om voor hun zieken te bidden, van het volle evangelie totaal uit het genootschap gebannen zou worden. Goed, omdat ik bid voor de zieken. Oké, luister er niet naar. Zeg, en daar is het woord, beduigd. Dit is hetzelfde wat zij met onze heren deden. Dit is hetzelfde wat ze met elke man en elk tijdperk deden. Dat is wat ze met Luther, Wesley en allen gedaan hebben. Dat is wat ze met u in het begin gedaan hebben. En nu bent u gewoon teruggekeerd naar de poel waar u uitkwam. Let op, het is altijd zo geweest. Het heeft nooit gefaald. Satan doet hetzelfde. Nu, hij wordt zo meegesleept door het betoverende rumoer van de glans enzovoort, tot hij zelfs geen aandacht aan het woord besteedt. Oh, broeder, zo en zo. En ik moest hier naartoe gaan. En zie, hij wordt zo meegesleept dat hij het niet eens opmerkt. Of het nu het woord is of niet, het maakt geen enkel verschil. De rest van hen zei dat het goed was, dan, zodat dat geen enkel verschil maakt. En Tenneman zegt, jongen, je hebt het. Laat niemand je wat zeggen. Je hebt wat. Merk op. Satan had altijd, zelfs toen, let op deze ene plaats hier, hij overtrok het woord. Zelfs met dit bovennatuurlijke, wat hij Jezus probeerde te laten doen, het bovennatuurlijke, ziet hij, wat bovennatuurlijk geweest zou zijn, wat als Jezus naar hem had geluisterd. Hij zei, wacht even, u wilt bij het woord blijven, nietwaar? U wilt bij het woord blijven? Er staat geschreven dat hij zijn engelen aangaande dit zou bevelen. Telkens wanneer u uw voet tegen een steen stoot, zullen zij u omhoog houden. Maar hij stootte zijn voet niet tegen een steen, zie. Let op. Wat als hij erbij gebleven was, zie. Heb je gemerkt dat ik nooit zei dat hij het woord citeerde? Hij bedekt het, hij bekleedt het. Zoals het aanbrengen van een glacering op een cake. Hij overdekt het, verft het wit, ziet hij. Het was niet op zijn juiste plaats. Dat is wat men vandaag probeert te zeggen. Hij probeerde wit te verven, maar ik kan het niet laten overeenstemmen met de rest van de schrift. Het zal bij alles moeten zijn. Jezus gisteren, vandaag en waarin, ziet hij. Ongeacht hoeveel woord hij probeert te overtrekken. Het moet precies op zo zijn zoals hij zei dat het geciteerd moest worden. Indien het dan juist geciteerd is, zal hij het in uw leven bewijzen, ziet u? Hierdoor weten alle mensen dat u geschreven brieven bent, gelezen van God. Een geschreven zendbrief is deze Bijbel. En dat juist een zendbrief is de Bijbel. En u bent de geschreven Bijbel die zijn woord reflecteert. Die volmaakt een mens opnieuw in God. Maar Jezus zei, er staat ook geschreven. Zie? Maar merk op dat Eva in ditzelfde stadium, meegesleept door haar bovennatuurlijk begrip, een theologische ervaring had. Haar opleiding was voortreffelijker ten opzichte van elke theoloog in het land van die tijd. Ze was zo meegesleept dat ze het niet wist. Zij wist dat zij iets had dat Adam nooit gehad heeft. Misschien zou zij nu in staat zijn om over hem te heersen, maar zij er meer over wist dan haar Adam. Let op wat hun aders vandaag doen. Zij kende het verschil tussen goed en kwaad. Fijne opleiding van de waarheid, dat is juist. Zij had een fijne opleiding van de waarheid, die zij voordien niet kende, en het was Gods waarheid. Maar zij was dood door het woord te breken. Ja, zij kreeg haar opleiding. Zeker. Zo geeft het seminarie u een theologische ervaring, zodat u elke figuur van het Oude of Nieuwe Testament kunt citeren. Maar wees voorzichtig met wat u doet als u het niet net daar dit woord breekt. Indien u slechts zegt, wel, het is voor hen. Nee, het is voor u, wie ook maar wil. Zie, wees voorzichtig. Oh, dat was lang geleden voor de gemeente. Hij is dezelfde gisteren, vandaag of vanmorgen. En hij had ook, ze had een fijne opleiding, maar ook was zij dood in zonde en overtredingen. Nu, Satans derde plan. We zullen er snel toekomen, want we willen niet meer tijd nemen dan mogelijk is. Misschien nog 15, 20 minuten, als u zover wilt gaan. Let dan op zijn derde plan. Of zijn derde verzoeking. Indien de anderen mislukt waren, zou deze niet mislukken. Zie? Hij biedt u nu een positie aan in de gemeente, zoals hij bij Jezus deed. Ik zal u de wereld geven. U zult de koning zijn, dat zal ik u maken. Zij behoren mij allemaal toe, dus geef ik het aan u. Wie kan van een man een prediker maken? Wie kan een man een gave geven door hem de hand op te leggen? God heeft in de gemeente gesteld. Zie hoe men het woord verdraait. Zoals Eva nu, met haar nieuwe schranderheid kennis, had zij Adam in haar macht. Ze kon doen wat ze wilde, zie. Zodra zij Adam ertoe kreeg het te accepteren. Maar toen hij tot Jezus kwam, aanvaarde hij het niet. Hij zei, ga achter mij, Satan. Met andere woorden, laat mij het niet verkeerd citeren, maar dit er gewoon aan toevoegen. Er staat geschreven dat elk mens zal leven van in het woord van God. Niet door uw bewering. Ik zal u een algemeen opziener maken, een ouderling of diaken, of ik zal u die piano laten spelen, zuster. Zie, u al deze voorstellen, u bent een zeer populair persoon en wij hebben uw talent in onze gemeente nodig. Zie, kom door het woord. Zij kon over hem heersen of hem onderwijzen. Hetzelfde als over de menigte van vandaag. Dit is de wijze waarop men het vandaag doet om een dokter in de godgeleerdheid te worden, een staatsouderling, opzieners, districtsbestuurder of iets dergelijks. Wat verschillend met Jezus, hij bleef bij het woord. Nu, de eerste volgende minuten wil ik u bewijzen dat al deze dingen waar zijn, zie. Zowel met de natuur als het woord en dit samenbrengen. Dit bewijst dat hij het woord was vleesgemaakt voor brood. Hij was het vleesgemaakte woord, want hij weerspiegelde wat? Het woord alleen. Indien u een geschreven brief bent, weerspiegelt u alleen het woord. Niet wat het seminarie zegt, wat iemand anders zegt, wat mevrouw Jansen erover denkt, wat dokter zo en zo erover denkt, maar wat God erover zei. Laat het woord van iedere mens een leugen zijn en het mijne de waarheid. Wie ook het geringste van deze geboden zal breken en de mensen al zo leren. Wie er ook maar één woord uit dit boek zal nemen of er één woord aan toe zal voegen. De mens zal niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat de mond van God uitgaat. Eeuwig leven door dat woord. Net zoals u door dode substantie moet hebben om wat te leven, moet u hier Christus hebben om door te leven of u sterft. En wat is Christus? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons. En u bent dezelfde geschreven brief, één voor het ene tijdperk en één voor het andere, voor het licht van natuur. Maar men faalt om het te zien. U weerspiegelt het slechts. Anderen hielden vast, ofschoon zij slechts in één punt faalden, maar hij niet. Zoals ik zei, zei hij in Openbaring 22 vers 18, indien iemand hier aan toevoegt. Nu, let nu echt aandachtig op. Matthäus 24 vers 24 is het treffende. Hoe zij bijna in deze laatste dagen, zei Jezus, zouden de uitverkorenen hierdoor misleid worden. Let op de geesten. In de laatste dagen... Nu, deze schriftplaats moet vervuld worden, gelooft u dat? Nu, dit was in de laatste dagen. Zouden de uitverkorenen, de voorbestemden, de ertoe verkozenen, verleid worden. Het is zo perfect, het is zo schriftuurlijk en het lijkt zo aardig en duidelijk dat u er geen foutje in kunt vinden. In ieder geval, de uitverkorenen alleen zullen eraan ontsnappen. Dat is wat Jezus zei, gelooft u dat? Zouden de uitverkorenen misleiden indien het mogelijk was? Wel, het is volkomen schriftuurlijk. U kunt het met het natuurlijke oog zien. Maar ziet u, dat is het niet. Jezus, die fariseeën hadden dat schriftgedeelte net zo perfect als het maar kon zijn. Maar naar hun eigen uitleg. Hoe wisten zij dat hij niet verkeerd was? Omdat God ieder woord dat hij voor hem in dat tijdperk beloofde, betuigde. Zie. Nu merk op, indien het mogelijk was. In deze dagen, slechts één woord. Eén woord is ervoor nodig. Dat is alles wat Satan voor Adam moest hebben. Hem gewoon op één woord pakken. Dat is alles wat hij vandaag moet hebben, slechts één ding verdraaid krijgen. Dat is alles wat hij nodig heeft. Nu, u weet dat dit de waarheid is. Er één aan toevoegen en er één weer afnemen betekent een totale mislukking. Elk stukje, ieder woord van God. Denk nu aan de uitleggingen van de seminaries. Elk verschillend van de ander. Er moet ergens een waarheid zijn en dit is het. De Bijbel. Nu... Jezus zei, u zegt wel, broeder Branham, ze hebben de prachtigste aanbidding. Jezus zei, te vergeefs aanbidden zij mij. De theologie van de mens onderwijzend als leer. Niet het woord van de mens, zijn eigen opvatting van het woord, dat wordt uitgelegd. Zoals ik heb gezegd, God heeft geen uitlegger nodig, hij legt ieder woord zelf uit. Zie, u hebt niemand nodig om het u uit te leggen. God legt het u uit wanneer u bereid bent het aanvaarden. Zie, dat is het leven zelf. Jezus zei, te vergeefs. Aanbidden ze mij. Zij aanbidden werkelijk God. Kain aanbad God werkelijk in het begin. Maar te vergeefs aanbidden zij mij. Wat is vergeefs? Het doet geen goed. Ze mogen zeggen, wel, ik doe dit. Ik dans in de geest. Ik spreek in tongen. Ik profeteer. Ik predik het evangelie. Maar als u faalt om uw hart te laten uitgroeien. Faalt u in één ding. En zie wat er gebeurt. De geest zal u daar direct verlaten. Dat is wat er gebeurd is met onze kerken. Ze faalden. Te vergeefs mij aanbiddend. Oh, het is een prachtige aanbidding. Maar te vergeefs aanbidden zij mij. De geboden der mensen, onderwijzend als leer. Die fariseeën waren geleerde theologen. Wagen niet te zeggen dat wij vandaag iets hebben om met hen te vergelijken. Beslist niet. Ze kenden een woord, ieder woord, precies op de wijze waarop het geschreven was. Maar te vergeefs aanbaden zij. Denk eens even in, te vergeefs. Grote, fijne scholen en seminariën en leraars en jonge mannen en al dergens verloren. Zelfde zoals in de woestijn. Hij zei, ze aten alle manna uit die geestelijke rots in de woestijn. Ze dronken allen uit die rots, bedoel ik. En ze aten er alle manna uit. En Jezus zei, en zij zijn ieder van hen dood. Dood betekent eeuwig afgescheiden. Waar? Waarom? Omdat zij faalden. De belofte van God te geloven. Oh, ik haat het u zo op deze manier vasthouden, maar ik moet het gewoon zeggen. Kijk. Ik zal er nog een minuutje voor uittrekken. Elk van deze mensen trok uit onder de vuurklom. Ze trokken uit de woestijn in, God gelovend, en marcheren voort. Maar toen zij de hindernis in het oog kregen, toen de 10 terugkwamen en zeiden, wij kunnen het land niet innemen. Oh, maar het zijn dan reuzen, ze zijn dit, dat, nog wat dat. En ze kunnen het niet doen, oh, het is onmogelijk. Wat deden Jozua en Caleb? Zij brachten het volk tot zwijgen. Ze zeiden, wij zijn meerdere staten te nemen. Waarom? Die mensen keken naar wat zij konden zien, zie. Ze keken naar wat ze konden zien. Maar Caleb en Jozua keken naar de belofte van God. God zei, ik heb u dat land gegeven. Ga het nemen. Nu, Hebreeën, het 6e hoofdstuk, vers 4. Als ik het kan citeren, want het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geweest en van de Heilige Geest geproefd hebben, de kracht van de toekomende wereld, als zij weer terugvallen, ontkennen en wegwandelen, zoals die mannen daar aankwamen en die drijfwater waren uit het andere land. En daar stonden, en toen het erop aankwam, het woord geheel te volgen, zeiden ze, we kunnen het niet. En ze stierven in de woestijn. Dat is waar we aan toe zijn. We hebben een goed woord van God geproefd, maar de volle belofte, nee, dat kunnen we niet. Zie, want dokter sowieso of iemand anders zegt dat we het niet kunnen. Dat is voor de apostelen, dat is een andere dag. Daar sterft u. Zie, de schrift brengt dat alles tezamen, elk woord past erin. En het kan niet gegeven worden door enige mensengemaakte theorie, systeem of wat anders. Het wordt alleen geopenbaard door de Heilige Geest. Jezus zei, Vader, ik dank u dat u deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en het aan kinderkens openbaart die willen leren. Laten we nu, als we kunnen, nu snel naar de volgende gedachte gaan. Te vergeefs aanbidden ze mij. Die fariseeën, geleerd. Oh, moreel goed. Maar door Jezus, duivels genoemd. Jezus zei tot die geleerde theologen, gij zijt duivels.
en de werken van uw vader zult gij doen. Gij versiert de graven der profeten, maar uw vader ginds in diezelfde tijd. Die profeten kwamen tevoorschijn om die religieuze systemen aan stukken te scheuren. Dat is wat ze deden. Profeten, tot wie komt het woord? Tot een theoloog of een profeet. Niet tot de theologen en de school, het komt altijd tot een profeet. God verandert nooit zijn systeem. Nooit. Het is altijd zo geweest, altijd. Niet tot een groep, tot een individu. Nooit tot een groep, individu. Ja, meneer, een profeet. En ze zeiden, Jezus zei, gij versiert de graven van de profeten en uw vaderen hebben hen daarin gebracht. En ze doen hetzelfde onder de verblinding van Satans seminari. Zie, en u Pinksteren, houd uw neus buiten die wereldraad van kerken. Nu, u predikers hier, u wilt schrijven naar het hoofdkwartier, naar deze mensen. Nu, u zult niet naar de assemblies en velen van hen hoeven te schrijven, omdat zij met die zaak hebben afgedaan. Zij willen er niets mee te maken hebben. En u ook, baptistenbroeders, houd je hoofd erbuiten. Ziet u niet dat dit precies het merkteken van het beest is wat opkomt? U weet wie het allemaal zal opslokken als u iets over de schrift weet. Als de woorden zichzelf in u reflecteren, blijf van het ding vandaan. Uw denominatie zal daarin lopen. En u zult het moeten doen of uw denominatie wordt in de ban gedaan. U kunt geen denominatie zijn en daar blijven omdat u binnen moet komen of buiten moet blijven. Dan bent u geen organisatie meer. Dan hebt u uzelf getoond. Precies, God zegen u als u dat doet. Het is moeilijk te zeggen hoeveel dat zullen doen, maar sommigen zullen het, ongetwijfeld, zeker, misleid. En Jezus noemde hen duivels. Wel nu, maar toen Jezus daar stond, wel elke verzoeking weerstond hij met het woord en stond daar door het woord. God bevestigde hem. Zoals ginds onlangs s'avonds toen ik over Michelangelo predikte. Wie zijn er ooit in Forest Lawn geweest en hebben Mozes standbeeld daar gezien van Michelangelo? Dit was treffend toen ik daar de eerste keer binnenkwam en het zag. Michelangelo besteedde bijna heel zijn leven met het maken ervan. Hij had in zijn gedachten hoe Mozes er moest uitzien en hij wilde hem gereed hebben voor hij stierf. En hij besteedde jaren en jaren aan het uitkennen ervan. Met hier af te bikken en daar weg te breken en hier te polijsten. En tot tenslotte op een dag. Toen hij het na vele dagen, jaren had beëindigd, stond hij daar met een vod in zijn hand zoals dit. Hij stond op een afstand en keek naar en het visioen dat in zijn gedachten was. Zin dat hij voor het eerst van Mozes had gehoord, moest daarop lijken. Daar kwam het flitsend voor hem. Hij raakte zo geïnspireerd door zijn eigen werk dat hij een hamer greep en ermee op het been sloeg en schreeuwde, spreek Mozes. Hij dacht dat het Mozes was die zou spreken. Hij leek zozeer op datgene wat in zijn gedachten was. En die ontsiering aan het been is daar nog steeds. Het is een totaal perfect beeld buiten die splinter uit dat been. Dat rechterbeen, let erop in Forest Lawn als hij de deur binnenkomt, een reproductie daarvan. Michelangelo's Mozes. Zijn meesterwerk. Dat bezegelde zijn leven. God is de grote beeldhouwer. Precies. Hij maakte de mens naar zijn beeld om hem te weerspiegelen. En hij is het woord. En wat deed hij? Hij beproefde Adam, hij faalde. Mozes faalde, heel de rest van hem faalde. Maar hier is er een volmaakte. Halleluja. Wat was het? Niets minder dan God zelf in vlees. Het woord in hem gereflecteerd bracht de volheid van de Godheid lichamelijk. Niet de profeet, toch was hij een profeet. Niet de mens, en toch was hij een mens. Joden, probeer niet te beweren dat hij van u is. Hij was nog Joods, nog heiden. Hij was God. Zie, u bent wat uw bloed is, zie je. En natuurlijk bent u vlees. En Maria, natuurlijk. Maria had geen ontvangenis van de Heilige Geest, wat haar een sensatie gaf. God de Vader schiep een kiem of een ei in Maria en ook een bloedcel in haar. En dat was het bloed van God. Het bloed komt van het mannelijk geslacht. Het was dus geen de hemoglobine en het bloed moet van de vader komen. Want de baby kan zelfs niet de ziekte van de moeder overnemen zoals TBC. Het zou het kunnen erven via de adem van de moeder, maar het niet erven bedoel ik. Maar het kan via inademen te pakken krijgen, maar het kan het niet van de moeder krijgen omdat hij of zij de wrijven is. Hij is niet van het bloed van zijn moeder. Nu, maar Jezus was niet het bloed van een Jood of heiden. Hij was een geschapen bloed door Jehovah zelf. Hij was het bloed van God. De Bijbel zei, we zijn gered door het bloed van God. Niet het bloed van een Jood of het bloed van een heiden. Dat zou allemaal door seks geweest zijn, maar het was het bloed van God. Merk niet op. Toen hij die volmaakte zag, sloeg hij hem. Ontsierde hem. Jesaja zei, hij werd verwond om onze overtredingen. Verbrijzeld om onze ongerechtigheid. Wat was hij? Hij was dat volmaakte woord. Weerspiegeld als brood. Waarbij ieder mens zal leven. Hij was die tarwe van Gods woord dat in de grond kon gaan en in de vier evangeliën gezet worden. 66 boeken. En de mens zal daarbij leven. En bij dat alleen en ieder woord ervan. Amen. Dat was Michelangelo's meesterwerk. En toen God zichzelf in een mens weerspiegeld kon zien, had hij die volmaakte mens geschapen naar zijn eigen beeld. Oh my, wat een mens. Hij moest voor ons allen sterven. Wij zouden hierop door kunnen gaan, maar dat zullen we niet doen. Hij moest voor ons allemaal sterven. Hij stierf, die volmaakte. Omdat wij onvolmaakte, volmaakt konden worden gemaakt in hem. Door deel te hebben aan ieder woord van zijn Bijbel. Wel nu. Toen wekte hij hem weer op tot onze rechtvaardiging, zodat wij een recht hebben als een opgewekte Jezus, dat hij hier nu is om ons elk woord van God te bedienen, waardoor wij zouden moeten leven. Nu snel nu, dan sluiten wij. Nu de tweede Eva bruid. Nu de eerste bruidegom, Adam, moest naar boven worden gebracht door een lange rij profeten enzovoort, kwam toen volmaakt te buiten en moest vervolgens sterven ten einde brood te zijn voor de rest. Wat nu met Eva? Zij moet hetzelfde doen. Maar wanneer Jezus komt, vergeet niet dat Eva de bruid was. De kerk wordt altijd als een vrouw voorgesteld in de Bijbel, want ze is een bruid. Nu, let op wat zij deed. Zij probeerde hem over te halen tot haar leerstelling. Zolang zij zou willen prediken, wat zij geloofde, was hij een geweldige kerel. Maar op een dag begon hij te spreken en zei, ik en de vader zijn één. Oh, u maakt uzelf gelijk aan God. Zie, oh my, wij willen niets meer met die knaap te maken hebben, nooit meer. En al die andere dingen die hij was begonnen te zeggen. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet. Wat denkt u dat een dokter gedacht zou hebben die daar binnen zat? Wat denkt u dat een mens zou denken? Gewoon algemeen denken. U moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Ze zeiden, die man is een vampier, geen prediker. Blijf weg van die man, hij is gek. Blijf bij hem uit de buurt. Maar het was de waarheid. Het was de waarheid. Tenzij u het eet, zult u omkomen. U zult alles sterven als u het niet eet. Datzelfde vandaag. Het brood en de wijn zijn slechts een symbool. Laat het natuurlijke u niet neerhalen. U moet Christus eten, die het woord is, waardoor u leeft. Ieder woord eruit gaat. De hele Bijbel van Genesis tot Openbaring. Nu, de tweede Eva, let op haar. Zij werd opnieuw geschapen, zoals hij was, op de Pinksterdag. Vervuld met de geest en gevoed door het woord. Amen. Nu, ik word religieus. Voel me goed. Die eerste gemeente, die eerste Eva, die Christus bruid moest zijn. Hoeveel kunnen hier amen op zeggen? Ze zou Christus bruid zijn. Ze werd geboren te Pinksteren. Niet in Nicea, Rome. Niet in Londen, Engeland. Of niet in de Verenigde Staten. Niet in Duitsland met Luther. Niet in Engeland met Wesley. Niet in de Verenigde Staten met de zogenaamde Pinkstermensen. Zij werd geboren op de Pinksterdag. Zij was met de geest vervuld. En ze was vervuld met de geest en gevoed met het woord. Ieder woord dat uit de bond van God uitgaat. Zelfs voor Judas. En oh, zij moesten gewoon alles nemen, gewoon woord voor woord. Een echte bloeiende plant op Gods aarde die hem vertegenwoordigde. Een nieuwe bruidboom. Zijn woord van belofte weerspiegelde hem in haar. Zij moesten het wel opmerken bij Petrus en de anderen. Ze waren niet naar een seminarie geweest en dat wisten ze. Dat ze waren op geen enkele bijbelschool geweest. Een of andere seminarie, theologisch. Ze hadden geen opleiding, omdat zij zelfs hun eigen naam niet konden schrijven. De Bijbel zei dat ze onwetend en ongeletterd waren. Maar wat gebeurde? Zij moesten wel opmerken dat zij met Jezus geweest waren. Want daar was hij in hen, zijn belofte weerspiegelend. Halleluja. Prijs God. Dat is wat wij in dit tijdperk nodig hebben. Zijn woord weerspiegelde hem in haar, de gemeente. Zij was levend door ieder woord dat de mond van God uitging. Maar toen kreeg zij net zoals Eva haar val op het woord te Nicea, Rome, waar de eerste organisatie ooit werd georganiseerd. De universele christelijke kerk. Is er hier een bijbelgeleerde binnen? Is er hier een theoloog binnen die weet dat dit de waarheid is? De eerste organisatie was de Nicea, Rome. God had nooit een organisatie, zal er nooit eentje hebben. Dit wordt door de mens bestuurd. Ik ben een christen, tot welke kerk behoort u? Is er maar één. Ik ben 55 jaar lang aan Brennan geweest. Ik ben nooit lid van het gezin geworden. Ik was erin geboren. En u wordt geboren in het koninkrijk van God. En u bent de weerspiegeling van zijn woord. Merk op dat Eva de haren ontmoette. En ze ontmoette de tweede Eva de haren in Nicea, Rome. Gaf het aan een denominatie. Groot blijdenis aanvaarde dogma's in plaats van het woord. Ze haalde heidense afgoden zoals Jupiter enzovoort neer. En stelde Paulus en Barnabas op. En haalde de zonnegod en de maangodin. Astoreth, de maangodin, met het ronde wafeltje neer, maakte van haar de moeder van de zonnegod, welke Jupiter is, en veranderde de geboortedag van Jezus van april, waarin heel de natuur opbloeit, waarin hij geboren wordt onder de ram, omdat hij een ram was, en veranderde dat tot de geboortedag van de zonnegod in het zonnestelsel, waar het één dag uitmaakt. Er is slechts ongeveer een minuutverschil in de dag, wanneer het passeert op de 25e dag van december, de geboorte van de zonnegod, niet de zoon van God. En ieder van ons speelt mee aan de kerstman en versiert bomen, een heidensgebruik en dergelijke. En dan noemen we onszelf christenen. Wat is er met de christelijke kerk aan de hand? Zal er ooit iemand onder ons opstaan die het woord kan prediken en de waarheid vertellen? Dat God het betuigt en bewijst aan de mensen dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? We hebben geen seminarie nodig. We hebben geen theoloog nodig. We hebben een profeet nodig. Dat is juist. God beloofde het ook. Eva kreeg haar mislukking en de kerk de hare. Gaf zich over aan denominatie, regels van mensen, om door mensen geregeerd te worden. Niet meer door de geest geleid. Ze verliet het woord en accepteerde dogma's. Wie kan amen zeggen? Zeker. Maar weet u dat wij protestanten evenveel dogma's accepteren als zij? Wanneer wij iets aan het woord toevoegen of er iets van afnemen? Satan kreeg haar met zijnzelfde oude techniek waarmee hij Eva kreeg. Een compromis sluiten. Daardoor kreeg hij het voor elkaar. Hij zei iets anders van het woord. Een geloofsbelijdenis of een denominatie. Het originele ging de grond in martelaarschap. De molenstenen van Rome vermaalden die tarwe van Pinksteren in het stof en verbrandden hen aan palen en voeten hen aan de leeuwen en ze gingen binnen zoals het andere graan deed. Dat is juist. Maar hij begon haar weer op te wekken in de reformatie. Hetzelfde, de tweede keer, zoals hij deed met de tweede Eva, Adam. Daar het ademval viel, begon hij een tweede adem op te wekken. En de tweede adem viel en werd toen opgenomen. En de eerste adem viel in zonde en bleef daar. De tweede adem viel om een mens van zonde te verlossen en die werd opgenomen. Nu, de eerste gemeente viel te Nicea, Rome. Allereerst door een woord van waarheid uit de Bijbel, waaraan de Romeinse kerk hun dogma's en grootblijdens hadden dat toegevoegd. Daar kwam een kleine priester, Maarten Luther, genaamd. Die zei, dit is het avondmaal niet. Dit is niet het lichaam van Christus. Het is een wafeltje. En de mensen, de rechtvaardige, zal door geloof leven. En hij wierp dat ding op de vloer en protesteerde er tegen. Daar komt de eerste ster die schijnt in het, na het Thyatira tijdperk. Ja, meneer. Gerechtvaardigd door geloof. Hij, de grote beeldhouwer, begon een meesterwerk bruid te maken. Die zijn woord zou weerspiegelen. Wat deden de Lutheranen na de dood van Luther? Zij ontmoette Satan en maakte er een denominatie van en stierven. Ze heeft daarna nooit iets anders gedaan. Het was met haar gedaan. Het werd gewoon een grote massa mensen. In orde. Toen pikte God er opnieuw op in de dagen van John Wesley om een andere waarheid te weerspiegelen. Wat deed hij? Hij zei, heiliging is het tweede werk der genade. En wat deed God? Hij zegende het. En hij protesteerde tegen de Anglicaanse kerk en de kerk van Zwingli en heel de rest van hen en alle legalisten en alle Calvinisten. En protesteerde er tegen en zei, de rechtvaardige zal door geloof leven, zei Luther. En het tweede werk van genade is heiliging. En dat is de waarheid, dat is juist. Zie. Wat deed hij toen? Hetzelfde, na de dood van Wesley en Asbury en de anderen gebeurde hetzelfde wat Luther deed, organiseren, sterven. Kijk er nu naar. Ik ging niet lang geleden voor een vrouw in een ziekenhuis bidden die een operatie zou ondergaan. En ik ging naar binnen. Ze zei, broer Brenham, ik heb u laten roepen, u kent mij niet. Ze zei, maar zou u voor mij willen bidden? Ik moet morgenochtend de operatie ondergaan. Ze zei, zeker zuster. Er was nog een man, een vrouw en een jongen die er zaten, een ongeveer 18-jarige jongen. En ze hielden mij echt nauwlettend in de gaten. En ik draaide hem om en ik zei, zou je mij niet kwalijk willen nemen? En ze trek de gordijn dicht. Ik zei, bent u geen christen? Ze zei, wij zijn methodist. Ik zei, dat was niet wat ik vroeg. Ik vroeg u, indien u slechts methodist bent, zal ik dat gordijn dichtstrekken. Als u christen bent, wilt u niet dat het gordijn dichtgetrokken wordt. Dus dat is waar. Er is een groot verschil met een methodist te zijn, een baptist of een presbyteriaan, of om een christen te zijn. Geen kambeliet te zijn, maar een christen te zijn. Zie, maar deed ze hetzelfde. Wat gebeurde er toen? God pikte een kleine groep hier in het zuiden op. Een kleine gekleurde man met een scheel oog. En wat deed hij? Hij stortte het herstel van de gaven uit. En het werd Pinksteren. Amen. En vele van uw oudgedienden, zoals Broeder Valdecht, die daarachterin zit, een bejaarde wijze, predikte toen ik 5 jaar oud was. Hij herinnerde zich het vroegere Pinksteren. Jongens, sprak die over de organisatie tot die makkers. Ze waren uit die akker van zaken gekomen. Ze hadden de boodschap van God. Maar wat deed men? Hetzelfde wat die anderen deden. Ze organiseerden het. Nu hebben ze ongeveer 30 of 40 verschillende organisaties. Eenheids, tweeheids, drieheidsgroepen. Tot genadige goedheid. Ik heb er nooit zoiets in mijn leven gehoord. Maar denkt u, u stierf direct ter plaatse. Het is zo, tot zover u kon gaan. Uw organisatie zou dit niet accepteren. U zocht uw mannen uit. Deze man, als hij niet zoals ons gelooft, laat hem hier niet binnen. Onze gemeenschap zal het niet willen hebben. Oh, kijk, nu, terwijl wij ons haasten, er moet een waar zaad komen. Het moet er gewoon zijn, omdat hij komt voor een bruid zonder plek of rimpel. Hij komt ervoor. Een woord betuigde bruid. Oh, zij zal zo'n klein groepje zijn. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach, waarin 8 zielen gered werden. Is dat juist? Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Hoeveel? Ik weet het niet. Maar ziet u, de bruid zal gevormd worden. Door alle eeuwen heen. Van degene die het woord van hun tijdperk hadden. Het is niet slechts deze laatste groep. God zal alles hieruit wegnemen. Oh nee, het zal zo klein zijn. Het zal verrassend zijn. Ze zullen vermist worden. U zult zelf niet weten dat ze heen gegaan zijn. Wat als hij er 500 nam in deze laatste dagen? U zou het nooit weten. Als hij er 500 nam in enkele dagen tijd, 2 of 3 dagen. Als er zoveel mensen over de wereld vermist zullen worden, zult u zelf niet weten waar ze zijn. Nooit iets over horen. De geheime komst van de Heer Jezus. Ze zal worden weggenomen. En de overige gaan regelrecht door en prediken, net zoals het was in de dagen van Noach. Prijs God, we hebben het, halleluja. En verzegeld tot hun dood. Dat is wat de Bijbel zegt. En het kan niet falen. Zoals Noach, Mozes, David, de komst van deze volmaakte bruidegom weerspiegelden. Zo hebben Luther, Wesley en Pinksteren de komst van een volmaakte bruid weerspiegeld. Merk op, dat zij er elke keer op wees. Want deze, elke keer dwong deze kerk, evenals Eva deed, haar Adam, haar nieuw licht te geloven, haar plan. En stierf daarmee. Wij zullen wel onze groep zal samenkomen. Onze nieuwe zegeningen met wat wij gevonden hebben, enzovoort. Wat deed dit alles bij Eva? We hebben slechts een korte tijd nu. Wat deed dit alles bij Eva door die eerste moederkerk, de eerste bruid, voor de eerste Adam? Wat deed het bij haar? Luister nu aandachtig, u zult het daar niet mee eens zijn. Maar het bracht het zaad van de slang voort. Precies. Haar eerste zoon was niet de zoon van Adam. Als dat zo was, had hij het geboorterecht. De Bijbel zegt in Judas dat Henoch de 7e van Adam was. Is dat juist? En hij begint, Adam verwekte zijn zoon Zet. Wat dan met Kain, die het geboorterecht had? Dat was Adams zoon niet. Zet was het en Zet verwekte Jered en zo verder vanaf Adam. Welke de 7e van Adam was. Als Kain dan zijn zoon was, er is geen plaats in de Bijbel, zelfs in Lucas, wanneer hij er opnieuw naar terug verwijst, verwijst hij ooit naar Kain als de zoon van Adam. En als hij het niet was, wiens zoon was hij dan? Indien hij wel de zoon van Adam was, was hij zijn eerste zoon die alle geboorterechten had. Oh, daar is die vreselijke gemeente, kunt u niet zien, die iets aanvaarde wat overspel was in plaats van het woord. Pinkstermensen, het mogen u wel bekomen. In orde, wat bracht hij bij Eva voort? Het zaad van de slang. Wat heeft het in deze laatste dagen via de denominatie gedaan? Produceren opnieuw het zaad van de slang, door het in het woord te injecteren. Wat bood hij aan? Vruchten en dergelijke. Niet het bloed, door openbaring van het woord, Gods woord. Voor het zelfs was geschreven, door geloof opende Abel aan God een beter offer dan dat van Kain. Wat getuigde dat hij rechtvaardig was? Het woord dat zich door hem reflecteerde door zijn offer. Oh, Kain ging heen en haalde de vruchten van het veld. Hij dacht dat Eva een appel had. De meeste theologische seminaries hebben dat nu veranderd in een abrikoos. Het was overspel en iedereen weet dat die de Bijbel kent. Zeker. Maar merk op dat het slangenzaal geproduceerd werd door het afwijken van het woord door de eerste Eva. En de tweede Eva deed hetzelfde te Nicea Roma. En wat heeft ze gekregen? Een hoop denominatiekinderen. Dat is juist, moreel goed, zeker, fijn. Maar hoe zit het ermee? Dood. Door hun geloofsbeleidenissen. Hetzelfde nu. Kains openbaring van het woord deed hetzelfde wat zij gedaan hebben. Wat beloofde haar tegen het einde van de tijd? Wat belooft dit Eva nu? Luister nu aandachtig en gesluiten. Welke belofte is voor deze Eva in de eindtijd? Rijkdom. Laodicea. Een grote naam. Een groot persoon. Rijk. Maar dood en naakt en weten het niet. Daarin eindigt het gemeentetijdperk. Maar zij ontkent het woord. Om Matthäus 24:24 werkelijkheid voor haar te maken, probeert zij met een hoop lawaai en een hoop dit en dat, een hoop sociale reputatie en dergelijke dingen, zich erin te bewegen en probeert te zeggen, wel, wij hebben kracht, glorie God, halleluja, wij hebben kracht. Die een vorm van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan ontkennen, bijna zo dat het de uitverkorenen zou misleiden. Hoe kan een mens in de geest dansen en in tongen spreken en ontkennen dat het woord van God de waarheid is en de Heilige Geest is? Kan niet. Ieder woord. God zegt één ding, dat is gewoon precies wat hij bedoelt. Leg het niet op een andere manier uit. De Bijbel zegt dat het van geen eigenmachtige uitleg is. Zegt het op de manier waarop hij het zei. Merk op, een valse kracht. Dat is precies wat Satan Jezus wilde geven. Daar te komen om hem te laten opscheppen. Mensen doen dat, zelfs de wereldraad, allemaal. Wie is in staat oorlog met hem te voeren, zegt de Bijbel, met dit beeld van het beest dat zal opreizen. Als we tijd hadden, zouden wij erop ingaan. Maar wij hebben het niet. Let op, Jezus, de tweede, woord Adam. In haar dagen. Let in de dagen van deze gemeente nu op dat het er zo dicht op zal lijken. Het laatste gemeentetijdperk is Laodicea. Hoeveel kunnen daar amen op zeggen? Wat doet ze? Hoe gaat zij het luisterrijke stadium binnen? Lauw. Zonder God. En wat deed zij? Nu Adam zag dat Eva opzettelijk, of niet opzettelijk, maar onwetend werd verleid. En Adam wandelde met Eva weg. Opdat hij haar kon verlossen. Is dat juist? De Bijbel zei, Adam was niet verleid. Dat is de reden dat hij het vrouwen verbiedt het evangelie te prediken. Zie, Adam was niet in de overtreding, maar Eva wel. Dit is dus de reden dat zij niet behoorde te onderwijzen. Zie, of zich wederrechtelijk enige autoriteit over de man toe te eigenen enzovoort. Dat is wat het woord zegt. U zegt, wel dit dan. Wel, ik geef niet om wat dit doet en dat doet. Het is wat het woord zegt, broeders en zusters. Ik probeer dit bij u te laten doordringen. Zie, het is wat het woord zegt. Wel even door het woord, niet door een bewijs of vreselijk iets of een ervaring. Dat heeft er niets mee te maken. Iedere ervaring zal niet werken als het woord ontkent. Velen zullen tot mij komen en zeggen, ik heb geprofeteerd, duivels uitgeworpen, ik sprak in tongen, ik deed al die dingen, predikte het evangelie, jij was een dokter in de godgeleerdheid. En hij zei, gij werken der ongerechtigheid, ik heb u zo niet eens gekend, wetend dat het woord dat zegt en dan een compromis sluiten wegens organisatie of zoiets, of een systeem. O, mijn vriend, laat mij u waarschuwen, als een dierbare broeder die u lief heeft. Luister, aandachtig. Nu, de eerste Adam wandelde met Eva weg, omdat zij misleid was. Maar er was hier iemand in dit Laodicea geweest. Zij wist beter. Zeker. Omdat zij hem uit haar bed, haar kamer zette. Hij stond aan de buitenkant en klopte om te proberen weer binnen te komen. Maar ze had cultuur gekregen. Ze was hoog geplaatst. Zij was, oh my, had aan niets gebrek, zei ze. Maar wist niet dat ze naakt was, ellendig. Dat is de gemeente die de uitverkorenen misleidt indien het mogelijk was. Merk op dat zij kracht had. Valse kracht. Zij nam een deel van het woord, maar niet de rest. Wat is de grootste leugen die ooit verteld werd? Het heeft 99% waarheid in zich. Als iemand zei, William Branham was op deze bepaalde datum ginds in Houston, Texas. Zo dronken als hij maar kon zijn. Dat is een leugen. Zie. Oh nee, hij was in Phoenix, Arizona. Hij predikte voor de christelijke zakenlieden. Hij predikte over een bepaald onderwerp. Er waren er zoveel mensen. Ze luisterden tot ongeveer 10:30. En om 10:30, weet je wat hij deed? Hij reikte naar beneden, pakte een borreltje en dronk hem op. Nu, dat is een leugen, de rest ervan was helemaal waar. Ziet u op, het moet precies als de waarheid uitzien om misleidend te zijn. Dat is hoe de mensen vandaag doen. Ze hebben zoveel van de waarheid dat ze de uitverkorenen zouden misleiden. Maar één woord is al wat er nodig is. En ik heb dat met de Bijbel bewezen. Merk op, dat hij nooit met haar wegwandelde. Zij zette hem buiten. Het woord. Wees hem af. Nu, dit is een jammerlijk gezicht. Wanneer wij tot het slot komen. Net zoals het was in Babylon. Zal de mens nergens verstoppen, hij probeert zelf iets te bereiken. Hij zal gewoon niet stoppen, zoals in de dagen van Noach. Ongeacht hoezeer Noach predikte en waarschuwde, het deed geen greintje goed. In de dagen van Agab, hij moest zijn eigen brood maken om zichzelf naar de hel te zenden. Zo is het precies. Hij moest zijn brood maken zodat de schakel zal breken, zodat het hem zelf naar de hel zal zenden. Evenals Agab en Izebel doen zij. Maar de zaak ervan is dat zij er niet aan dachten dat ze zondigden. Zij dachten dat zij juist deden. Wist u dat Jezus zei, het zal gebeuren dat zij u zelf zullen doden, denken dat zij God een dienst bewijzen? Wacht tot het nieuwe boek van mij uitkomt. Onlangs s'avonds schoot men op sommige mensen omdat ze zeiden dat het verkeerd was de Rooms-Katholieke Kerk met de protestanten te verenigen. 3 schoten gingen door een gebouw van een vriend van mij. Het miste een man amper. Wacht tot het boek in circulatie komt. Ze denken niet dat zij zondigen. Ze denken dat ze goed doen. Ze denken dat ze dat doen voor een doel voor God. En ze weten het niet. De Joden doden Jezus, denken dat zij de juiste zaak deden, omdat hun kerkleer zei dat hij verkeerd was. Oh, men zei hen dat zij kruiselden het brood waarbij zij verondersteld werden te leven. Nu dan, zoveel als hem ontvingen, als hun leven, eeuwig leven, leefden door hem en hij gaf hun macht om deel van hem te worden. Zonen van God, is dat juist? Zij lijken op de wilde pompoenen, dood in de soep, van de school van hun theologen. Zij willen Jezus niet, het brood des levens. Zij willen hem niet. Ze hebben hem uit hun kerk gezet. Zij moeten het doen. Het kan me niet schelen wat ze doen. U zegt, denkt u dat ze het zullen veranderen, broeder Brennan? Nee, meneer. Maar ik spreek tot de uitverkorenen. Zij zetten hem eruit. Waarom? Zij namen hun soep, gemengd met de wereld, wat theorieën van iets en mengt het samen en maakt er een theologische seminariesoep. En zij weigeren het mail van de profeet Elia om hen te genezen. Deden ze het die dag? Elia had wat meel. Dat meel was Christus het vijsoffer, hetzelfde, helemaal gemalen. En elke molensteen moest hetzelfde zijn om het te malen. En hij wierp dat daarin en het genas hun ziekte of hun dood in de pot. Maar vandaag hebben zij dood in de pot en willen ze Elia's meel niet. Christus het brood, het woord. Nee meneer, het is ketterij. Ze willen het niet hebben. Ga voort en eet het en je zult sterven zo zeker als de wereld. Er is vergif in de pot. Zij zullen dit meel niet aanvaarden in hun theologische potten. Nee meneer, ze willen het niet. Nee, ze zullen u eruit zetten. Ze willen niets met u te maken hebben. Nu, de tweede Eva broodgraan was Pinksteren, deed als het eerste Adam brood, werd er doodgebracht onder de Romeinse molenstenen, onder vervolging, martelaarschap, maar haar zuster die een hoer werd, is dat wat de Bijbel zegt? Dat is juist, wat deed zij? Zij ging regelrecht de wereld in en verwekte kinderen. Wie kan daarop amen zeggen? Openbaringen 17, de hoer en haar dochters. Geen mannen, vrouwen, kerken. De georganiseerde. Wat maakte haar een hoer? Zij wees het woord af en nam de denominatie aan. Ze werd een hoer. Wat hebben haar kinderen gedaan? Zij waren hoerendochters, waar hetzelfde is. Deed hetzelfde. Wezen het woord af en namen de denominatie aan. Haar kinderen, dochters, kerken. Kijk naar hen. Nu, laat me dit zeggen in profetie. Zult u het begrijpen? De grote familietwist is zo ongeveer over. Ze komen allemaal weer bij elkaar terug. De oude moeder zal haar kinderen weer opnieuw terugnemen. Ze zijn toch allemaal hetzelfde. Ze willen één zijn. Het is tijd voor de gemeente en God, gemeente en het woord, om één te worden. Precies hier, want daar komt hij voor. Geen één groep zoals dat. Zeker niet. Een graankorrel moet er zijn. Nu let op de natuur en we sluiten met deze gedachte. Let op de natuur. Een man plant graan. Men schreef een boek, De Zwijgende God, genaamd. Ik denk dat u waarschijnlijk, sommige van uw theologen, het allemaal gelezen hebt. Ik denk dat u misschien in een van uw boeken kunt vinden, of waar je boeken verkoopt, boekhandels. De Zwijgende God. Een ongelovige zei, hoe zou u ooit kunnen verwachten dat er een God is die daar boven tijdens de middeleeuwen naar kleine kinderen kon zitten kijken, die ter dood gebracht werden door vuur. Vrouwen, hun lange haren pek gedoopt en verbrand, plaatsten een os aan de ene arm en nog in een andere en trokken hen zo in tweeën omdat ze geen kruisbeeld wilden kussen. En al dat soort dingen. Hoe zou God, als er een was, daarboven kunnen zitten en gadeslaan hoe die kleine kinderen verbranden? Zie, dat is het natuurlijke vleeselijke verstand. Zie, kijk, weet u dat tarwe, wanneer het in de grond gaat, daar moet liggen en rotten? Dat is wat die Pinksterkerk moest doen. Daar liggen in de grond gaan en sterven. Het moest vergaan om weer leven voor te brengen. Is dat juist? Nu let op. En dit is nu mijn slotgedachte. Laten we nu, om het allemaal te besluiten, de natuur nemen. Hoeveel van u geloven dat God overeenkomstig de natuur werkt, met alle dingen? Kijk wat hij met de wereld deed. Hij verlost de wereld op dezelfde wijze dat hij een mens verlost. Wat gelooft een mens? Hij gelooft, dan wordt hij gedoopt. Dan wordt hij gereinigd door het bloed, heiliging, wat wel eens boodschap past. Dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest, vuur, dat de wereld uit hem wegneemt en is hij vervuld met de geest waar het woord is. Gelooft hij dat? Nu, let op iets. God zal zijn wereld op dezelfde manier verlossen. Hoeveel hebben in de toekomst het thuis van de bruid en de bruidegom op de band? Ziet u, ik bracht het daarop uit. De Heer gaf het mij. Ik gaf het u zoals hij het mij gaf. Kijk, het eerste ding was dat de wereld veroordeeld werd onder Adams val van het woord. De prediking van Noach bracht rechtvaardiging en God doopte de aarde met water. Dan kwam de zoon langs en druppelde zijn bloed erop om het te heiligen, om het voor zichzelf op te eisen. Dan in het laatste einde, de vernieuwing, zal er vuur komen dat elke kiem zal verbranden. Alles, en het zal duizenden mijlen hoog in de lucht gaan. En wat dan? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de aarde waren voorbij gegaan en ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, versierd als een bruid. Als een bruid voor haar man. Zie, nooit neerkomend op aarde. God en mens dan. Ja, hetzelfde met Jezus. Kijk, toen hij gedoopt werd in water en zijn voorbereidingen trof, en was geheiligd om mee te beginnen door de Vader, dan hief hij zijn hand omhoog en hier kwam de duif op het lam. Wat deed God toen hij de duif erop plaatste? Hij eiste dat deel van leven op. Dat wat deel van de aarde was. Jezus had voedsel zoals wij hebben, het natuurlijk brood, maar nu eist God het op en er is niets van dat dat tegen kan houden. Dood kan het niet vasthouden. Hij zei, vernietig deze tempel en ik zal hem weer opwekken. En wanneer een man en vrouw in God gaan, Volledig nu. Niet onder een betovering, niet onder een emotie, maar werkelijk, wanneer het woord en hij één worden. God heeft die persoon gered. Hem geheiligd van de dingen van de wereld, hersteld met het vuur van de Heilige Geest, alles van de wereld van hem af en leeft in die persoon, zichzelf weerspiegelend in die volmaakte man of vrouw die leeft door het woord. Zie, dat is de aarde die gereinigd is. Hij zal de aarde op dezelfde manier behandelen. Hij verlost haar. Let nu op, een tarwekorrel valt in de grond. Nu, Jezus was die tarwekorrel die in de grond viel, die na de tijd volmaakt werd, leven in zich had. Mozes stond niet op, Aaron stond niet op, niemand van de rest van hen stond op. Maar deze volmaakte die het woord op elke wijze weerspiegelde, leefde bij ieder woord. Hoeveel kunnen daar amen op zeggen? Hij leefde van ieder woord. Wat gebeurde? Ze legden hem in het graf. Maar na 3 dagen brak hij het open en kwam hij weer uit, zie. Hier komt nu de gemeente weer, zie. Hij komt opnieuw voor de opname tot die perfecte. Wat gebeurde er nu nadat de gemeente in de grond viel? Tunisia, Rome, bij de eerste organisatie. Kan iemand amen zeggen dat dit juist is? Wat deed zij? Zij komt er weer uit in een tijdelijke opstanding. Hij probeerde door Luther hetzelfde als hij door Noach deed. Maar wat deed hij? Hij stelde het woord teleur. Hij organiseerde. Wat deed het? Het is zoals een tarwekorrel die opkomt. Wanneer het graan opkomt, wat is dan het eerste wat opkomt? 2 kleine scheuten. Nu luister werkelijk aandachtig. Wat komt er in het natuurlijke nu op? Wij volgen nu het natuurlijke met het geestelijke. Natuurlijk brood met geestelijk brood. Wat gebeurde? Hoe zou deze man brood kunnen zijn? Let op. Toen de gemeente opkwam, was er slechts een klein blad. Nu, dat lijkt helemaal niet op het graan dat de grond inging. Maar het is een drager van het leven. Zie, wat gebeurt er nu? Nu, de mens zegt, oh, ik heb een goed veld met tarwe. Nog niet, potentieel heeft hij het. Wat gebeurde? Het volgende dat opkomt was Zwingli. Dat een andere beweging was die na Luther opkwam. Nog was het, dat niet. Het was een halm. Dan brengt de stengel vele bladeren voor, zoals Calvijn enzovoort, die opkwamen. Ten slotte stond de Anglicaanse kerk op. Allemaal bladeren. Ziet u, allemaal gelijk en precies op elkaar. Hetzelfde. Wat gebeurde er dan? De tarwe verandert en het koren verandert en alles verandert. Wat kwam, was een bloesem. Je mag het bloesem noemen. Wel, toen het opkwam, kijk wat er aan hangt. Kleine stuifmeelskorrels. Nu, dat lijkt een klein beetje meer op het originele graan dat de grond in ging dan de halm. Is dat juist? Wel, Wesley's boodschap was dichter bij de Bijbel dan die van Luther. U weet dat. Is dat juist? Wat zijn al die kleine bloesems nu? Daar waren de Wesleyaanse Methodisten, Nazarenes, pelgrimheiligheidsmensen, Verenigde Broeders, al diegenen onder heiliging. En wat kwam er toen? Wat deden tenslotte? Zich organiseren. Ze stierven. Wat daaruit kwam, waren de Pinkstermensen. U zegt, oh broeder. Eerbiedig nu. En ik zeg dit met goddelijke liefde. En mogen de grote vader, waarvan ik zojuist in het begin u verteld heb, dat hij hier tegenwoordig was. Alom tegenwoordig. Als ik dit met vooringenomenheid zeg, dan zal hij mij oordelen. Als ik het zeg in waarheid, zal hij mij zegenen. Hij zal het u laten zien, indien u tot leven verordineerd bent. Wanneer dat eerste kleine graan uitkomt op de stengel van een tarweplant, ziet het er absoluut uit als het graan. Is dat juist? Maar wat is het? Het is het graan niet. Dat is dit in Matthäus 24, vers 24. Zo gelijkend dat het de uitverkorene zou misleiden, indien mogelijk. Merk op. Dat het er net zoals het graan uitziet. Maar u trekt dat eraf en gaat zitten. En neemt een microscoop en begint het naar achteren te trekken. Het is gewoon het kaf. Om het koren. Of het kaf om de tarwe. Het is slechts gemaakt om het te beschermen. Maar het ziet er precies uit als het graan. Nu, hoeveel weten dat dit de waarheid is? Steek uw hand op. Zeker. Maar het is het kaf. Nu, Pinksterbroeders, begrijp mij niet verkeerd. Maar dit is de waarheid. U kunt de natuur niet uitdagen. En de natuur verklaart God in alles. Als schepper. Kijk nu naar dat kaf. Wat deden ze? Ze spraken in tongen. Ze handelden precies eender als men deed de Pinksteren. Maar als je dat kaf, als je dat eraf snijdt en dat kleine ding neemt en het naar achteren buigt, zitten daar heel wat kafjes in. En wanneer je het terugtrekt, zit hij er ginds helemaal achterin. U zult het goed vergrootglas moeten hebben om erachterin te kijken. Dan komt er een piepklein graankorreltje aan. Daar is het echte ding. Het is een drager. Waarom? Het moet daar zijn om dat graan te beschermen. Het werkt in harmonie. Slechts om het graan te beschermen. Nu, van waar het graan uit de grond komt, tot aan de Lutheranen, door die kerken, door Wesley en daardoorheen, door die bloesem en nu in het kaf. Het ziet er nu gewoon perfect uit. Geen wonder dat Jezus zei dat zou de uitverkorenen misleiden indien het mogelijk was. Het ziet er net zo uit als het graan. Precies op de plaats waar het graan behoort te zijn. Maar wat gebeurt er? Het deed hetzelfde wat de anderen daarvoor deden. Organiseerde zich. Wat werd het? Een drager. Nu, In de dagen waarin wij leven. Elke historicus hier weet dat iedere opwekking slechts ongeveer 3 jaar duurde en dat dan uit die opwekking een organisatie kwam. Broeder, zuster, in deze grote 15 jaar lange opwekking, waarin ik geleefd heb, het voorrecht had om het met u te beleven, is daar geen organisatie uit voortgekomen. Er zijn geen organisaties meer en het zal er ook niet zijn. Daar is de laatste. Nu, Pinksteren moesten er zijn om dit te beschermen. Waar zouden wij met een dergelijke boodschap zijn heen gegaan als er geen Pinkstermens geweest was om het te geloven? Nu, ga terug naar de Ohio rivier in 1933. Zie, excuseer mij hiervoor, maar ik wil dat u de waarheid weet. En ik heb er niet veel tijd over. U weet, ik ben 55. Maar deze banden zullen leven nadat ik ben heen gegaan. En u zult zien of het juist is of niet. Of ik een ware dienstknecht ben of een valse profeet. Ik heb u nog nooit iets verteld aan wat er gebeurde. Zo zal dit gebeuren. Het is een drager. Het moet zo zijn. Maar wanneer dit tarwe begint te groeien. Zoals de gemeente eerst een drager voor Jezus was. Scheiden zij zich evenwel van hem af toen hij hun de waarheid van God begon te vertellen. Nu, wat gebeurt er? Geen samenwerking. Waarom? Het moet zo zijn, zodat de tarwe zelf voor de zon kan liggen. De ZON. En zo kan de geestelijke tarwe voor de ZOON liggen, om veranderd te worden tot een gouden graankorrel van het woord, zie. Woord gemaakt, God, vlees gemaakt. Bevestigd, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. De gemeente die leeft door dat woord. Recht, niet door organisatie. Maar in de tegenwoordigheid van het woord. De zoon wordt wat? Eenzelfde woord dat onderging op de dag van Pinksteren. Nu leert Malachi 4 ons niet dat voor de grote en vreselijke dag des Heren zal komen. Dit zal gebeuren. Hoeveel weten dat? En hij zal de harten der kinderen terugbrengen tot de vaderen. Is dat juist het geloof van de oorspronkelijke Pinkstervaderen? En in die dag, Lucas 17, vers 20, geloof ik dat het is, dat Jezus zei, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt, niet mannen, de Zoon des Mensen, geen organisatie, de Zoon des Mensen, het woord dat zelf opnieuw onder het woord leeft. Zie, het woord zelf in uw vlees gemaakt. U bent een weerspiegeling van dit uur, der boodschap, reflectie ervan. Zie, u leeft opnieuw. Leeft het leven dat in Jezus Christus was. U bent in de tegenwoordigheid van de Zoon. Dan, wat gebeurt er mee? Wat gebeurt er met die gemeente? Luister! Tenslotte, trek dat kaf weg van die tarwe, wanneer het begint gemanifesteerd te worden. Wat gebeurde er? Het leven dat in het kaf was, ging verder de tarwe in. Het leven zal niet veranderen, de dragers veranderen. Zij worden een denominatie, zie. De halmen, de bloemen, de bloesem, het kaf. Maar de tarwe kan niet veranderen. Het moet een bediening zijn, gewoon precies naar het woord, zoals hij naar het woord was en zoals de eerste gemeente naar het woord was. Met de geest vervuld, gevoed door het woord. Niet denominationeel gevoed, maar het woord gevoed. En er is nu de natuur en het woord van God. Hij is dat brood. De mens zal niet leven van het brood alleen, maar van iedere woord dat de mond van God uitgaat. Ten slotte, voor we gaan bidden, let hierop. Hier komt hetgeen ik wil zeggen. Nu, dat kaf moet van die tarwe wegtrekken, dat is Gods voorziening. Hoeveel zeggen amen? Het kaf moet wegtrekken van de tarwe, omdat het nu tot volle ontwikkeling komt. Het staat omhoog. Nu, het kaf was daar niet, het was een ondersteuner, het was een drager van het leven. Toen ging het leven eruit, regelrecht in de tarwe. Nu, dat is de reden. Luister vrienden, in welke dag leven wij? We hebben een 15 jaar lange opwekking gehad, hoeveel kunnen daar amen op zeggen? Welke organisatie stond op? Geen. Zij probeerden mij ertoe te krijgen een organisatie te maken. Ze zeiden, wilt u een organisatie van uw bediening maken, broeder Bennen? Het zei, nu, ik niet. Ik spreek niet over mezelf. Ik spreek over de boodschap van nature van de dag. En ze trokken dan naar Canada en kregen enkele late regenbroeders. Het stierf daar direct. Uw broeders hadden het zicht te late regen? Waar ging het naartoe? Waar ging al het andere naartoe? Maar wat kregen de organisaties daarvan? Miljoenen bekeerlingen. En zij maakten slaven van hen. Naar hun geloofsbelijdenis. Werden rijk en bouwden voor miljoenen en biljoenen dollars aan gebouwen en dergelijke. En zeggen, de Heer komt. Terwijl ze predikers uitzenden naar seminaries en zo. En ze leiden erop in theologie door mensen gemaakt. Zoals Lutheranen, Wesleyanen en de rest van u. Het wordt een kaf. Maar dank God, het graan gaat voort. Als dat dan waar is door het woord waarnaar wij leven. Dat waar is door de natuur. Het is bewezen. Het tarwekoren aan alle kanten. Hoeveel langer hebben we dan nog? Weet u, ik hoor het komen van de oogstmachine. De Wereldraad. Zij zal het afscheiden. Wat doet zij? Scheert haar weg van haar stengel. Maar ze heeft een graanelevator die op haar wacht. Ze zal alleen deze morgen naar huis gaan. Oh ja. Als je het begrijpt, zeg amen. Ik weet dat de wereld dit niet gelooft. Ze kunnen het niet geloven. Heb medelijden met hen. Want niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekt. En al wat de vader mij gegeven heeft, zal komen. Als hij nou met het boek des levens staat, zal hij zeker het woord herkennen. Hij moet het. Het is te lang uitgegaan. Het is zoveel maar bewezen dat het positief de waarheid is. Wij zullen geen organisatie meer hebben. Maar al de organisaties zullen in één gaan. Maar het is er goed voor. Want wat doet men met de stro? Men verbrandt het. Jezus zei, de engelen zullen komen om de tarwe in de schuur te verzamelen. En wat zal er plaatsvinden? De stengels en doornstruiken zullen verbrand worden met onuitblusbaar vuur. Zie, en wat moet er eerst gedaan worden? De engelen gingen uit en bonden het onkruid eerst. Is dat juist? Zie, zij binden zichzelf in een grote reuze organisatie. Geen organisaties meer. De tarwe is hier. Dank God. De tarwe is hier. Christus is hier. Hij bewijst zijn woord. Het is de waarheid. De tarwe is hier. Het wordt nu rijp. Het ligt in de tegenwoordigheid van de Zoon. Geen mens kan het aanraken. Het trekt allemaal weg. Wij willen er niets mee te maken hebben. U moet dat doen. O, broeder, kom in de tarwe. Laat uw leven dat in u is uitkomen in die tarwe. Wil u? Geloof God. Blijf gewoon bij God. Bent u er zeker van dat u het zult halen? Want als niemand zegt... Ik geef er niet om. Zoals een verhaal dat ik eens las, hij was een dokter. Het was een fijne man. En hij had arme mensen lief. En elke keer dat de armen hun schulden niet konden betalen, weet je wat hij deed? Hij ondertekende het gewoon met rode inkt en zei, u bent vergeven. Ten slotte stierf de dokter. En toen de dokter stierf, was zijn vrouw arrogant. Ze was anders. Zoals de kerk vandaag. Zij ging heen om hen allemaal uit te mergelen. Ze ging een proces aan en daagde alle voor de rechtbank. Ja, u zult deze rekeningen hoe dan ook betalen. Maar de rechter raapte enkele van die kwitanties op en zei, kom hier mevrouw. Hij zei, is deze rode inkt de handtekening van uw echtgenoot? Ze zei, ja meneer, het is zo. Hij zei, er is geen gerechtshof in het land dat hen in de rechten kan aanspreken. Ze zijn vrij. Laat hen zeggen wat ze willen. Hij tekende zijn woord met zijn eigen bloed. Er is niets dat het van ons kan wegnemen, broeder. Wij zijn vrij. Laten we bidden. Amen, nu met onze hoop te gebuigen. Indien ik het begrijp, stond er in de dagen van de koning één uit hun midden op en gaf een profetie waar zij de vijand moesten ontmoeten en hen vernietigen. Nu, als ik dat goed begrijp, is er één plaats om uw vijand te ontmoeten en dat is bij het woord. Daar probeert hij u te ontmoeten. U ontmoet hem daar, zo spreekt de Heer. Hoe ben je hier binnen met uw hoofden gebogen? Het is zo dicht bij etenstijd dat ik geen tijd heb voor een alteroproep dan alleen dit. Zouden hun handen willen opsteken met uw hoofden gebogen, uw ogen gesloten? Ik wil een deel van hem zijn. Ik wil mezelf met hem en zijn woord verenigen. Het geeft niet wat er gebeurt, wat de wereld zegt. Ik wil een deel van hem zijn. Steek uw handen op en zeg, ik wil. God zegen u 100% geloof ik. Met onze hoofden gebogen, terwijl wij overdenken, laten we dit lied nu zachtjes neuren hier, terwijl iedereen bidt. Gezegend zij de band die bindt. Dat is het woord. Die onze harten in christelijke liefde samenbindt. De gemeenschap van Gods kinderen is zoals die van boven. Zoals ik en mijn vader één zijn, zijt ook gij met hem één. Wanneer wij uit elkander moeten, geeft het ons.
Inwendig pijn. Maar wij zullen nog steeds in het hart verenigd zijn. En hopen elkaar weer te ontmoeten. Aanstaande zaterdagmorgen, zo de Heere wil, hoop ik u weer te ontmoeten in Flagstaff, Arizona. Hebt u hem lief? Ik laat het hier nu bij me zien. De Bijbel zegt, zoveel als hem geloofden en zoveel als het woord ontvingen. Zie, ik kan niet zeggen wie het is of wie het niet is. Dat is voor u. Maar als u vasthoudt aan een kleine geloofsbelijdenis, sommige van u Methodisten, Baptisten of Pinkstermensen of wie het ook mag zijn, dat is aan iets vasthouden wat tegengesteld is aan dat woord, alstublieft mijn dierbare mensen. Keer er vandaag vanaf, wilt u? Keer er vanaf en wend u naar hem. Laat niet één woord u ooit wegbreken van de gemeenschap met Christus. Mogen zijn geest dat toestaan. Vader God, deze mensen hier hebben gedurende lange tijd gezeten. Het herinnert mij aan een keer dat Paulus, die naar ditzelfde richtsnoer predikte, het was het evangelie, ze zaten de hele avond naar hem te luisteren, toen een jongeman uit het venster viel en werd gedood. Paulus ging erheen en spreidde zijn lichaam uit over de jongeman en zei, het leven is tot hem teruggekeerd. Nu vader, er zijn hier zieken en aangevochtenen en er zijn er die gebed nodig hebben voor dit lichaam. Ik bid dierbare God om niet tot de samenkomst te wachten. Zij hoeven niet op een samenkomst te wachten. Het woord is altijd hier, dat is Christus. Ik bid dat u elk van hen wilt genezen. Laat elk van hen volledig gezond worden, God. Sta toe, zegen hen, hun inspanningen. Ze zouden hier niet hebben gezeten, heer. Ze zouden niet naar dit hebben geluisterd als zij het niet hadden geloofd. Nu, heer, ze hebben hun handen opgestoken en ze geloven het. Mogen het nu in hun harten ontvangen worden, elke prediker, elk van de leken. Mogen we de zondaar Christus ontvangen, de teruggevallenen terugkomen. Sta toe, vader. Deze zegeningen vragen wij in Jezus Christus' naam. Amen. Hij zette mijn naam al vele jaren geleden daarin, omdat hij mij eerst lief had en mijn redding kocht. Op Calvary's kruishout. Hebt u hem lief? Laten we dit nu opnieuw zingen. Rijk gewoon over de tafel en schud iemand de hand en zeg, beste pelgrim, ik ben blij deze morgen hier te zitten. Ik geloof Christus, u ook. Iets zoals dat, wanneer wij opnieuw zingen. Zijn we van nu af aan klaar met de wereld? Zijn we klaar met de modus van de wereld? En alle onzin en al die geschitter hier. En met het nemen van het evangelie en er een handelsbedrijf van te maken. En zijn we daar klaar mee? Zijn we het? Geef mij gewoon Jezus. Dat is alles wat ik wil. Hem te kennen is leven. Hem te kennen. Ik heb hem lief. Hebt u hem niet lief? Oh, hoe lief hebben wij hem. Nu, ik ga de dienst aan broeder Karel geven. Ik weet niet wat hij nog zal doen. God zegen u. En ik hoop dat u volgende zondag weer te bezoeken. Volgende zaterdag. En als ik u niet kan, als ik u dan niet ziet, dan zie ik u ginds toezond. Zo niet, dan zal ik u hier de 17e terugzien. Indien niet, dan zal ik u in de heerlijkheid zien. Ik weet niet wat wij op het ogenblik wil doen. Broeder Williams.